Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Schaamteloos Randstedelijk is dé podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Per van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Hoi, hoi, honingballen. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Cato.
En ik ben Daniel.
En je luistert naar een tweede speciale corona bonus aflevering. Dat is een mooi woord voor een galgje. Want het corona monster heeft ons nog steeds in de klauwen.
Ja, en je gelooft het niet, maar ze hebben wederom een gaatje kunnen vrijmaken voor ons in hun overvolle agenda's. Marilotte en Nidia van feministisch platform Damn Honey. Welkom, welkom.
Ik had het niet willen missen.
Ook vandaag weer fijn om hier te zijn.
Jawel.
Ik moet wel zeggen dat als jullie die intro doen, denk ik, kunnen jullie dat niet vaker doen. Het is heerlijk om gewoon te zitten en te luisteren naar hoe mensen dit doen.
Kunnen ook gewoon
en dan te bedanken.
Doen.
Ja.
Maar ik zit ook hier wel een beetje soort van, oh my god, ik moet nu inspringen en dan hoeft het niet.
Ja, dat is toch, dat precies is wat ik dus lekker vind.
Oh, ik denk dat van nu ik heb wat gemist.
En dat hoeft niet. Ja.
Maar ik zal het wel weer eventjes overnemen. We zitten nu een goede anderhalve maand in de lockdown.
Dus op anderhalve meter.
Op anderhalve meter, anderhalve maand in de lockdown. Dus we vonden het wel weer eventjes tijd voor een update. Want misschien kan je een beetje afleiding gebruiken. En we vinden het ook gewoon een beetje wel leuk om te praten over hoe we dit beleven.
Ja, en we gaan er dus dit keer gewoon een luchtige aflevering van maken. De afgelopen afleveringen waren wat zwaar.
Ja, dat
en
is
dit
waar.
Keer gaan we denk ik gewoon een beetje kletsen in de ruimte.
Ja, en je wie weet wat tijd opvul tips of zo geven. Misschien neem je wat mee. Hoe je quarantaine tijd kan doorbrengen. Onze quarantaine buddies, Daniel en Cato, zijn ook weer van de partij. En we gaan het niet
present.
Alleen.
Ja, present.
Leuk dat jullie er zijn.
Leuk dat jullie er zijn.
En we gaan het niet hebben, alleen hebben over onze eigen leventjes. Maar we gaan ook inbellen met mensen. En we hebben dus een belafspraak staan. Meerdere zelfs. Eentje om 5:30. Eentje om 5:45. En eentje om 6:00. Dus wat er ook gebeurt en waar we het ook over hebben. Die drie momenten, dan zijn we eventjes in gesprek met andere mensen.
Ja, dit is dus echt een technisch hoogstandje waar mensen nog een puntje aan kunnen zuigen. Daniel is extreem trots hierop. Ik hoop dat alles werkt zo meteen. Ik ben heel benieuwd. Want voor de luisteraar, wederom zitten we weer in op twee losse locaties. Hè? Dus je hebt Cato en Marilotte in hun eigen huis. En dan Daniel en ik in ons huis. En dan gaan we zo meteen ook nog bellen met mensen door heel het land. Het is ongelooflijk. Dat bellen, dat doen we dus met een aantal lieve leuke mensen die door de coronatimes hun plannen overhoop gegooid worden. Dat klinkt echt voor gemeten. Zij hadden allemaal plannen. Die werden overhoop gegooid door corona. Dat is er waarom we met deze mensen gaan bellen.
Nice
en
safe.
Daarover later meer. Over 6 minuten gaan we al de eerste bellen. Dus ik zal even doorzetten.
Heel snel.
Ja, laten we beginnen met de aflevering. Wat hebben jullie gedaan met Koningsdag?
Koningsdag? Wij zijn er.
Dag was dat.
Dat was kort geleden. Dat was deze week. Dat was kort geleden. Wij hebben het vrij traditioneel doorgebracht. We zijn een vrij traditioneel gestart. Namelijk met oranje tompoezen bij de HEMA.
Het begon wel anders. Want we zetten onze kroon op. Er is hier in huis een kroon. Echte kroon van goud. En Marilotte heeft een haarband met oranje bolletjes eraan. En die hadden we opgezet. En toen gingen we die aantrekken naar de HEMA om tompoezen te halen.
Oh ja, en toen liepen we naar de HEMA. En toen kwam er een hardloper langs. En die keek zijn ogen uit omdat wij enigszins opgedost waren. En toen maakte die, ik hoor het mezelf zo vaak, en toen zeggen. Hij maakte toen een foto van ons. Wat we nogal onbeleefd vonden.
Ja, want hij rende echt voor ons. En dan ging hij zo omdraaien en een foto van ons maken.
Bleef hij rennen de hele tijd terwijl hij dit deed?
Ja, en het was echt,
dat
zeg maar,
is wel knap.
Nou ja, knap. Ik vond het vooral onbeleefd.
Dat is het ook.
Want hij keek gewoon een beetje raar. Ik denk dus, mijn theorie is dat hij dacht dat we misschien vergistoeristen waren.
Ja.
en dat wij dachten dat er ergens een feestje was, omdat we zo uitgedost waren.
Vergistoeristen die zich wel hadden vergist in dat corona dus nu wel er was.
Ja, ja. Misschien uit het land waar geen corona is. Je weet het niet.
Ja,
maar ja,
het mythische land.
Precies. Nou ja, we hadden die oranje tompoesen. Die heb ik nog weggegrist voor de neus van mijn vrouw. Best wel met veel excuses, maar ik heb ze wel
de
meegenomen.
Laatste?
Nee, maar er stond een hele lange rij en er lagen dus nog ergens tompoesen die ik zag liggen. En toen heb ik ze voor de neus van die mevrouw zo weggegrist.
Gegrist.
En
je merkt wel dat het een hele avontuurlijke dag was,
ja,
hè?
Ja, dit is echt maar de eerste 10 minuten.
Menselijke interactie.
Ja, waren mooie tijden. Ik denk dat de ochtend een beetje ons hoogtepunt was. En we hebben daar nog thuis gespijkerpoept.
En tompoesen gegeten met de koningse toespraak.
Ja. En toen was het 10 uur, was het hoogtepunt. Ik kwam weer voorbij.
En jullie?
Ja, wat hebben jullie gedaan?
Ik heb volgens mij nog nooit gespijkerpoept trouwens. Het is echt een typisch Nederlandse traditie.
Ik had dat ook nog nooit gedaan, maar het is best moeilijk.
Ja, het is moeilijk. Dat kan ik me voorstellen, ja. Oké, maar wij?
Ja, ik had dit al, zodra bekend werd gemaakt dat dan Koningsdag niet doorging, toen dacht ik, oké, ik moet een plan. En toen was het plan zelf tompoesen maken, maar echt from scratch. Want ik weet dat je ze ook in een pakje kan kopen en dan is het gewoon opkloppen klaar, geloof ik. Dan zit het dat spul, hoe heet dat ook alweer? Dat knappere bladerdeeg. Het bladerdeeg kan je dan ook al gewoon zo helemaal pre-made kopen. Maar nee, ik wilde het echt helemaal vanuit het niks doen. Dus ik was al weken boodschappen aan het sparen, want het is niet makkelijk om alle ingrediënten bij elkaar te vinden. Ik kreeg er ook echt complimenten over toen mensen mijn Instagram story zagen van,
wat is dan een voorbeeld? Wat is een voorbeeld van een niet makkelijk ingrediënt wat je dan moest
hebben? Alle bakspullen zijn op dit moment ingewikkeld.
Oh ja, bloem is ook
natuurlijk. Het is natuurlijk zo.
Het is allemaal ingewikkeld. Dus bloem is op. Ik moest custard hebben. Ik weet het nu al niet eens meer, maar het was echt. Het waren veel verschillende losse dingen. Kleurstof, gelatine, fondant. Allerlei van dat soort dingen. En dan ging ik dus naar de supermarkt en dan ging ik heel lang voor dat bakschap staan aan de andere kant van het pad. Dat ik het niet blokkeerde. En dan ging ik gewoon heel lang kijken. Net zolang tot ik dan dacht, oh, daar ligt de fondant. Het was ook een heel groot avontuur. Maar dat duurde lang, die tompoesen maken.
Dat duurde echt heel erg lang. Want je moet die bladerdeeg, eerst moet je het maken.
Het deeg
moet je eerst maken. En daar zit de truc hem in dat je dus niet te hard moet kneden, want dan neemt het te veel van de boter op. Dat mag je dan weer niet doen, want dan moet het tussen die laagjes zitten. En dan moet je het uitrollen. En dan moet je het 4 keer dubbel vouwen. En dan moet je het weer uitrollen. En dan weer 4 keer dubbel vouwen. En dan in de koelkast voor 20 minuten. En dan moet je dat nog een keer doen. En dan zeg maar 3 keer.
Oh ja, God. En ik wist dat van tevoren. Maar Daniel die kwam zo de keuken binnen van, nou, dan zullen we dan nu even die tompoesen bakken.
Dag, een uurtje.
Over een uurtje heb ik weer een vergadering. Want hij had een vergadering op Koningsdag. Wat ik apart vond. Maar goed, zelf weten. En het resultaat?
Was een eenheid?
Dat was niet groot. Normaal.
Ja.
Zo groot.
Ja, dat was echt heel
het
groot.
Het was wel heel lekker. Kan het wel groot. Maar ja, het was echt een soort, waar kan ik mee vergelijken?
Ik weet niet, het heeft ook wel te maken met denk ik, het formaat waarin wij het gemaakt hadden. En we hadden ook geen,
ja,
we hadden ook geen spuitzak.
Het was onze eigen
dus
schuld.
Dus er zat echt een mega laag van dat room tussen.
Ja, en dan ook nog slagroom, want dat was het recept. Room en dan daarop nog een laag slagroom.
Oh, maar ik ben al misselijk als ik het hoor.
Was het een soort baksteen? Zeg maar letterlijk en figuurlijk?
Ja, wel een hele zachte baksteen.
Ja, een zachte
grootte
baksteen.
Komt het misschien wel in die buurt.
Maar qua
het was
zwaarte
natuurlijk
ook
niet hoe Robert van Heel Holland Bakt het in zijn recept had geschreven. Maar zo hadden wij het dan dus wel gedaan. Qua smaak ook, ja. Ik heb het niet opgekregen zelfs. Helaas.
Nee, het was wel heel indrukwekkend.
Het was wel heel leuk om te doen.
En nog één vraag hierover. Hoe lang duurde, was het totale proces? Hoe laat ben je begonnen? Hoe laat was het klaar?
Nou, het was pas klaar na het eten. Dat was helemaal niet mijn idee. Van 3 tot na het eten. Om 8 uur atem, denk ik. Maar het is niet heel veel werk. Maar het is dat je dus de hele tijd moet wachten met dat deeg. En dat alles heel langzaam gaat. Omdat wij dan alles heel goed moesten lezen. En ik had dan ook allerlei voorbereidend werk gedaan. Dat je bijvoorbeeld, je schijnt dan dus je bak waarin je het gaat maken, moet je dan eigenlijk in de koelkast zetten. Had ik dan weer gelezen. Want koud is belangrijk bij bladerdeeg. Nou ja, goed. Het is 6:30. Het is tijd om de eerste
belletje.
Gasten bellen. Ik zal eventjes introduceren. Aniek en Jelmer zijn hele lieve, leuke vrienden van mij. Aniek die ken ik al sinds de middelbare school. En Aniek was dus uitgerekend, wat is het nu alweer 2 weken geleden, in deze Corona Times. En in de vorige bonusaflevering zei ik al van wow, dat lijkt me nou heel spannend en wat vervelend. En het is nog maar even afwachten hoe dat allemaal gaat lopen. En ondertussen is het kindje geboren op 21 april, Lotta. En we gaan dus bellen met Jelmer, die net kerstverse vader is geworden. En ook luisteraar van de podcast. Dus dat is ook gezellig.
Mag ik op de knop drukken?
Ja, absoluut.
Oh
ja.
My god.
Kan niet wachten.
Werk.
Hallo, met Jelmer.
Hey, hallo Jelmer.
Hallo.
Welkom in dit zeer intense Skype gesprek waar je met maar liefst 1, 2, 3, 4 andere mensen belt.
Oké, gezellig.
Ja, ik zal een beetje het woord proberen te voeren zodat het niet een complete chaos gaat worden. Ik heb je net al even geïntroduceerd als zijnde de kerstverse vader van Lotta. En en als luisteraar van de podcast heb ik je trouwens ook geïntroduceerd.
Klopt.
Welkom. Trouwens, funny fact. Jij woont in Addis. En jij werkt met een vriendin van Cato daar op dezelfde plek.
Dat klopt, ja, inderdaad.
Dat is toch ongelooflijk.
Ja, heel toevallig, hè. Ja, we hadden het een beetje over wie we allemaal kenden. En toen, bleek toch een kleine wereld te zijn.
Heel leuk. Crazy. Maar goed, je bent nu tijdelijk in Nederland. En dat was allemaal al zo gepland voordat de coronacrisis uitbrak. Want er kwam een babytje aan.
Inderdaad, ja. Nou, en wij willen graag in Nederland bevallen.
Ja, ja dat kan ik me goed voorstellen. Ook om in bijzijn te zijn van mensen natuurlijk. Van je ouders en dergelijke, van vrienden.
Precies.
Maar toen gebeurde dit.
Je moet even voor de duidelijkheid zeggen dat Addis in Ethiopië ligt.
Oh, dat ligt in Ethiopië, ja. Voor de mensen die dat niet weten, klopt. Ja.
Dat is een goeie.
Maar toen gebeurde de coronacrisis. Hoe was dat toen Aniek nog zwanger was? Want had dat al effect op het verloop toen? Dus bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek of hoe jullie van tevoren de bevalling gepland hadden?
Ja, absoluut. Kijk, wij kwamen dus echt terug voor de bevalling. Dus ten eerste, we moesten hier tijdelijk even een huis huren. En ja, we hadden niet echt heel erg banden of zo met dat huis. Dus per se thuis bevallen hoefde niet daarom. En we hadden wat statistiekjes gelezen en daaruit bleek dat best wel veel thuisbevallingen uiteindelijk toch nog in het ziekenhuis eindigen. Dus toen dachten we, als we dan toch nog in de auto naar het ziekenhuis moeten, dan liever gepland. En niet hotel de botel, terwijl het allemaal bezig is. Maar goed, toen het allemaal met corona werd en we vonden het ook wel een beetje een leuk huis, besloten we toch maar het in het huis te doen. En ook al werden we door het ziekenhuis gerustgesteld met dat er allemaal looproutes zijn die elkaar niet kruisen en zo. Maar toch dachten we, nou, we gaan het risico niet aan. En voor de rest, alle bezoeken die te maken hadden met de verloskunde of met andere checks of met prikken die ze moesten krijgen, daar mocht ik allemaal haar wel naartoe brengen met de auto, maar daar mocht ik niet naar binnen.
Nee.
Dus dat was wel jammer, want al die gesprekken die je dan hebt, die heb ik allemaal moeten missen.
Ja.
Dus dat was tijdens de zwangerschap.
Ja, ik hoorde ook alweer van andere mensen die dan nu zwanger zijn, dat ook bijvoorbeeld de eerste echo en zo, dat je daar dan dus ook niet bij mag zijn als partner. Dat is wel echt heel erg heftig ook. En jij moest natuurlijk heel erg opletten dat jij niet corona zou krijgen.
Nogal, ja. Ja, want er waren allemaal spookverhalen dat je dan niet mee mocht als vader. Gelukkig. Een andere hele leuke podcast van een man met een microfoon, die heeft dit verhaal ook mooi behandeld. Maar het is zo dat als je als vader het krijgt, nou dan is het risico natuurlijk heel groot dat de moeder het ook krijgt. En dan moeten ze toch al in van die ruimte pakken, die hele bevalling gaan doen in het ziekenhuis. Dus dan mag je daarom alsnog weer toch mee. Dus ik geloof dat het, dat de soep niet zo heet werd gegeten als die wordt opgediend.
En dan hebben dus alle verplegers en zo hebben dan dus van die pakken aan. Jij had dat dan niet gehad, toch?
Nee, precies.
Okay, ja, dat lijkt me ook heel bizar. Dat is toch heel afstandelijk tijdens zo'n ja, bijzonder, ja, intiem moment. Dat er van die ruimte mensen om je heen wandelen. Oké, nou, toen gebeurde het dus, de bevalling.
Ja, precies.
Wil je heel kort daar ook iets over kwijt, hoe dat voor jou was?
Ja, zeker. Ja, ik vond het een hele indrukwekkende gebeurtenis. 'S ochtends vroeg begonnen de weeën al en dat duurde eigenlijk 12 uur voordat ze dan serieus genoeg waren om de verloskundige te bellen. Mm. En die kwam en die checkte en die zei, nou, ga nog maar even door, want jullie zijn nog lang niet. En het werd een hele lange aanloop en uiteindelijk 6-7 uur later werd dat kind pas geboren. Maar goed, het was een hele, voor mij in ieder geval, best wel technische voorbereiding, want ja, er mocht dus inderdaad, behalve ikzelf, mocht er niemand bij zijn, terwijl de zus van mijn vriendin is kraamverzorgster en we wilden haar heel graag bij hebben, dat mocht niet. Ja. Dus ja, ik moest een hele hoop doen en helpen in de voorbereiding, vond ik ook leuk. Maar ik weet nog heel goed dat moment dat die kraamverzorgster zei van, of dat de verloskundige zei, wil je even de babykleertjes gaan klaarleggen? Dat ik toen dacht, wow, er komt nu gewoon echt een nieuw mens bij.
It's weet happening.
Iemand die moet worden aangekleed. Ja, ja. It's happening. Ja. Ja. Heel erg gek.
Heel bijzonder.
Ja. Ja, wat ook wel leuk is om te vertellen, is dat we dus zo'n bevalbad hadden geregeld. Ja. Nog een reden om het thuis te doen. En ik had het van tevoren, toen we dat ding gehuurd hadden, al een keer helemaal opgezet en getest en alles aangesloten. En het lukte allemaal perfect. En op het uur natuurlijk, had ik al aangesloten. Meteen toen de eerste weetjes begonnen, maar toen ik hem dan mocht laten vollopen, klapte opeens de koppeling die zo'n waterslang aan de kraan verbindt van de kraan af. En ik probeerde hem weer vast te maken en te duwen en met theedoeken eromheen te binden en zo. En het lukte allemaal niet, jongen.
Oh,
en
mensen.
Het moest echt toen gaan vollopen, dat bad.
Ja, wat
dus
stress.
Toen heb ik alsnog haar zus om 00:30 s'nachts uit bed gebeld. En die is toen, die heeft een 3 kwartier met een lamme arm die koppeling tegen die kraan aangeduwd. Uiteindelijk in het bad is gaan stromen.
Wow.
Maar ja, toen was Annieke ondertussen al zo ver dat toen het water een keer vol was, of dat bad vol was en op goede temperatuur, toen vroegen we van, je kunt in het bad, wil je dat nog? Toen zei ze, nee.
Laat maar. Oh, wat een verhaal weer. Oh, ja. Mensen, ja. Oh. En ja. Nu is Lotta er. Heel erg gefeliciteerd nog. Ja, fantastisch.
Ja, gefeliciteerd. Ja,
van mij ook.
Dankjewel.
Van iedereen. Van heel de wereld. En hoe is het nu? Want mag er dan bezoek komen? Of zijn er ook een soort rare regels nu over?
Ja, eigenlijk willen ze dat dus niet. Er mag eigenlijk sowieso geen bezoek komen als de kraamverzorgster er is. En de kraamverzorgster heeft de hele tijd handschoentjes aan. Gelukkig hadden wij een hele lieve menselijke kraamverzorgster die bovendien, dat hielp ook wel mee, een dag of 3 voordat ze bij ons begon, zelf voor het eerst oma was geworden. En die ook door zo'n hele nogal traumatische ervaring heen ging, waarbij ze niet haar kleinkind mocht bekijken of mocht aanraken enzovoort. Dus zij zei van, nou ja, als ik iets kan doen om het allemaal mogelijk te maken of makkelijker, dan wil ik daar wel bij helpen. Dus wij hebben een soort intelligente lockdown toegepast op de kraamweek. waardoor we dus mensen, tenminste alleen de naaste familie, wel het huis in hebben gelaten. Maar dan ook maar echt een heel klein beetje, zodat ze net naar een soort bank konden lopen die we daarvoor hadden klaargemaakt. En dan konden wij op mooie afstand daarvan de babyshow en dan werden de beschuitjes met muisjes al van tevoren klaargezet. En dan als ze weggingen, dan gingen ze nog even dicht bij de deur staan. En dan deden we die deur bijna dicht, zodat je elkaar nog wel kon horen praten. Maar en dan liet ik even de baby zo heel dichtbij door het glas zien. En dat was toch wel, beter dan dat wordt het niet.
Ja. Ja, alsnog natuurlijk heel verdrietig dat je dan dus niet als kersverse oma kan knuffelen. Maar dit is dan een manier waarop je toch nog een beetje met jullie in contact kan zijn. Ja, het is heel raar.
Precies, ja. Ja. Het is heel tegennatuurlijk, voelt het.
Ja, nou, zelf lekker veel doorknuffelen. En blijf vooral mij foto's sturen, want ik krijg er natuurlijk geen genoeg van. En heel leuk dat je even wilde kletsen met ons. En allerliefst natuurlijk aan Lotta en aan Aniek.
Dankjewel. Heel veel plezier nog.
Doei.
Doei.
Doei. Doeg.
Ja, maar ja, dit is dus wel echt bijzonder. Want dit is ook de eerste keer dat ik het badverhaal hoor. Want het is natuurlijk nu ook... Ja, je gaat niet langs. We hebben wel wat een slinger geknutseld met de vriendinnetjes. Met foto's en zo. Allemaal leuk en dat opgestuurd. Maar goed, het is natuurlijk gewoon allemaal anders dan normaal. En nou ja, dit is...
Ja, maar als jij daar op bezoek gaat, mag je waarschijnlijk niet de baby vasthouden.
Nee, dat sowieso niet. Wat hij net al vertelt, dus zeg maar. Dus dat niet. Maar zij wonen nu tijdelijk in Soest en wij zitten in Amsterdam. En ik weet gewoon niet hoe ik daarheen moet. Dus stel je, ik zou wel een raambezoek kunnen doen, maar wij hebben geen auto. Dus dat zou betekenen dat ik met de trein moet. Maar ik lees toch op Twitter nog best wel vaak van mensen die bijvoorbeeld in het ziekenhuis werken. Van de treinen zitten toch weer te vol. Mensen gaan toch met de trein terwijl het niet moet. En de treinen zijn ook korter natuurlijk. Die worden ingekort nu. Dus daar voel ik me toch... Ja, ik vind het echt heel erg lastig. Hoe, ja. Ik bedoel, het is natuurlijk maar een heel klein probleem als je naar de grotere omgeving kijkt. Maar... Ik weet het, ja. Ga ik op de fiets, dan moet ik 3 uur fietsen. Dat kan op zich wel, maar dat kost heel veel tijd.
Een dagje fietsen.
Ja, moet het misschien wel ietsje lekkerder weer zijn. 3 uur heen, 3 uur terug. Ja, nou, ik weet het gewoon nog niet zo goed. Ja, niet maar ik moet ook zeggen, het kindje is dus echt nog maar een week oud. En ik weet ook dat het gewoon vaak voor ouders prima is om gewoon eerst even zelf in deze bubbel te zitten. Dus ja. Dat is ook waarom ik niet jou maar al meteen gebeld had van vertel alsjeblieft het hele verhaal. Dat komt allemaal nog wel. Maar superleuk dat hij het nu zo wilde vertellen.
Heel leuk.
Ik zie maar ook heel erg voor me dat toen hij dat bad ging testen, dat hij zo lekker vol laat lopen, zo lekker erin ging zitten.
Dat hij dat zelf zou gaan doen op dat moment?
Nee, niet
duidelijk geen idee van hoe een bevalling in het werk gaat.
Nee, maar hij zei dat hij het bad had getest.
Maar dan moet je erbij gaan zitten.
Ja, klopt. Ja.
Dat is wel, ja. Mannen gaan daar wel eens bij zitten in bad.
Ja, dat kan. Ja, klopt. Ja. Ja. Wel echt wat een grap dat het dan uiteindelijk nooit gebeurd is.
Ja, we kunnen eigenlijk gelijk door naar het volgende gesprek.
Ja. Wie is de volgende?
De volgende is Dila.
En, Dila Noordas?
Dila Noertas. En Dila is een oud podcastgast van ons. Ze was de gast in een van de allereerste afleveringen. Aflevering 4.
Vriendin van de show.
Ja, zeker. Zou ik er zeker voor schrijven. En Dila heeft een relatie met Jorrit. En daarover lezen wij veel op Twitter. Zij twitteren veel. Met elkaar ook op Twitter. Wat ik erg. Het is erg
het is
leuk
ook
om
een Twitterliefde. Ik geloof dat ze het verteld hebben in de eerste aflevering. Ik weet niet. Of ja, in die aflevering.
Ik dacht het ook. Maar,
het is een romantisch verhaal met ketchupfrietjes en 's nachts. En, ja, nou ja, en dat, allemaal enig.
En dat ze nooit meer zijn weggegaan. En en op een gegeven moment werd via Twitter ook bekendgemaakt dat ze zouden gaan trouwen. En die trouwdatum die valt nu een beetje zo in deze periode eigenlijk. Dus wij waren eigenlijk wel benieuwd hoe staat het daarmee. En of ze haar... Of ze die plannen heeft moeten aanpassen en hoe ze zich daarover voelt. En hoe het eigenlijk is om in de corona times te trouwen met elkaar. Of dat kan, wat je dan doet, wat je dan voelt. Dus we gaan ook eventjes bellen met Dila.
Hey.
Hallo.
Hoi Dila.
Hallo,
wat leuk dat je even met ons wilt bellen.
En, ja, natuurlijk. Ja,
gezel. En je hebt 4 mensen aan de lijn op dit moment.
Hallo.
Namelijk Daniel,
vier
Nia
mensen.
En Cato en mij.
Hallo.
Gezellig.
Wat gezellig. Hi.
Hi. We doen een corona bonus aflevering podcast. Dus we praten met alle partners hoe we het...
Alle partners.
Hoe we het beleven. Over partners gesproken, hoe gaat het met jou en je partner?
Nou, met mij en mijn partner gaat het heel goed. Jorrit en ik zijn sinds november verloofd. En we zouden komende zomer gaan trouwen, maar dat gaat nu helaas niet door.
Oh, dat is echt zo jammer. En heel eventjes, even terug naar het begin, want kun je ons eventjes meenemen naar het aanzoek? Hoe ging dat?
Het aanzoek, ja, dat was wel heel leuk. Jorrit had me opgehaald van werk. En we zouden eigenlijk uit eten gaan, maar ik kon niet slapen. Die dag daarvoor. Dus ik zei, joh, zullen we anders een andere keer uit eten gaan? Blijf ook morgen lekker thuis. Ik kan echt niet, ik ben helemaal moe. Nou, het haalde die me op van mijn waken. Toen kwam ik thuis en toen was het hele huis versierd. Met allemaal hartjes en bloemetjes. En heel schattig. En hij had een borrelplankje gemaakt. En toen pakte die champagne uit de kast. En toen zei ik, oh, hebben we wat te vieren? Een beetje afhankelijk van wat jij nu tegen mij gaat zeggen.
En wacht heel even, had je toen al iets door?
Ik had het al door toen hij aan me vroeg of we uit eten zouden gaan.
Nee joh.
Oh, ja, had je
dus dat was echt al een paar dagen daarvoor.
Omdat jullie gewoon nooit uit eten gaan samen of zo?
Nee, helemaal niet. We gaan regelmatig uit eten. Maar ik had gewoon al onderbuikgevoel.
Jij voelde het gewoon.
Ah. Maar was het dan de manier waarop die het vroeg?
Wat zeg je?
Was het dan de manier waarop die het vroeg?
Nou, de verrassing bedoel je?
Ja, nee, ja, om uit eten te gaan. Dat jij dacht, is iets aan de hand.
Nee, ja, ik weet het niet. Hij vroeg gewoon over WhatsApp. Hey, zullen we anders vrijdag uit eten gaan?
En toen had jij dus toch nog de nerve om te zeggen op de dag zelf... ik heb niet zo lekker geslapen. Laat maar zitten.
Ik ga dus gewoon niet zo goed op weinig slaap. Ik word er vrij nukkig van. Dus ik dacht, nou, we kunnen het beter eventjes uitstellen een beetje of zo. Zodat ik gewoon lekker in mijn vel zit, me goed voel, er goed uitzie.
Voor de foto's.
Nou, we hebben geen foto's genomen.
Maar Jorrit, die liet zich niet uit het veld slaan dus.
Nee, Jorrit die had de ring echt al een paar maanden daarvoor besteld. Dus er lag echt... maandenlang een ring in onze kledingkast waar ik geen idee van had. Hij wilde het eigenlijk in de zomervakantie, zouden we op vakantie gaan, wilde die het op vakantie vragen, maar toen overleed zijn opa plotseling. Dus zijn we niet meer op vakantie gegaan. Er kwam maar steeds geen goed moment en Jorrit had toen op een gegeven moment zoiets van ja, dan moet ik zelf maar een moment creëren.
Het gaat nu gebeuren ook.
Nukkig of niet?
Ja. Ja.
En wanneer kwam toen het moment dat jij... Oké, je was dan verloofd en dan hebben jullie een datum gekozen. En wanneer kwam dat moment dat jullie dachten van... Oh, maar met al die coronamaatregelen... zou er nog wel eens heel veel roet in het eten gegooid kunnen worden?
Ja, dat kwam bij mij ongeveer in februari. Dat we zouden een roadtrip maken door Europa. Dus we zouden naar Frankrijk, Spanje en Italië gaan. Noord-Italië.
Als huwelijksreis.
Als huwelijksreis, ja. En toen was er dus... Was die lockdown die begon in Italië eind februari. En toen dacht ik van, moeten we toch op zoek gaan naar een andere bestemming voor onze huwelijksreis. Ja.
Ik weet nog dat je dat tweette en dat ik dacht, dat was een van de eerste dingen, denk ik, dat je, voor mij dan, dat dan in Nederland iets... anders zou moeten gaan. Want dat was nog voordat hier verder in Nederland al dingen gaande waren. En toen dachten jullie nog wel gewoon van de bruiloft gaat wel gewoon door.
Ja, we hadden sowieso al niet een heel groot feest gepland of zo. Dus we dachten, nou, dan gaan we gewoon trouwen en dan zien we wel. Doen we dat feestje gezellig met al onze lievelingsmensen. En dan gaan we desnoods in september of zo wel op huwelijksreis. En dat begon dus steeds een beetje van... misschien kunnen we helemaal niet meer op huwelijksreis. Of, nou ja.
Maar die omslag dus is dan wel vrij snel gegaan. Want als je in februari denkt... en dan zijn nu misschien 2 maanden verder. En nu is alles geannuleerd.
Ja.
En ik weet nou niet... Kijk, ik weet niet heel veel van bruiloften... want ik heb er nog nooit een zelf georganiseerd. Maar wat ik wel altijd hoor, is dat je dus... ver van tevoren moet beginnen met plannen. En je moet je locatie regelen en je jurk en je... Ja. En hoe hebben jullie dat gedaan met annuleringen? Hadden jullie daar...
Dat is wel een beetje grappig. Jorrit en ik hadden nog niks geboekt. Helemaal niks. We zijn een beetje uitstellerig. Dus we dachten steeds van, komt wel. Als we helemaal doorhebben wat we precies willen dan boeken we het gewoon. We willen toch niks groot. Dus als we een restaurantje af kunnen huren of zo. Ja, dat kan vast wel 1-2 maanden van tevoren. Dus zo stonden we er eigenlijk een beetje in.
Dat is echt jullie redding geweest.
Jullie luiheid heeft jullie gered. Echt,
als wij niet lui waren geweest, dan waren wij die duizenden euro's kwijt. Ja. Dus ik ben heel blij dat we zo uitstellerig en lui zijn. Want ja.
Maar ja. Even zeg maar, dat is natuurlijk grappig. Maar uiteindelijk is natuurlijk wel best een kutte beslissing om te maken. Ik kan me voorstellen dat het ook gewoon niet heel chill voelt. Als je dus op een gegeven moment tegen elkaar zegt, nou, we gaan het annuleren of we gaan het verplaatsen. Want wat gaan jullie, hoe voelde dat en wat gaan jullie doen?
Ja, we begonnen er gewoon uit het niets over van, joh, hoe gaan we dat nou aanpakken? En wat is nou handig? En laten we dan alsnog het trouwen doorgaan en doen we dat feest een andere keer? Toen zei ik op een gegeven moment van, ja, moeten we dan niet gewoon gaan cancelen en pas volgend jaar gaan trouwen? Want nu doen we alles een beetje half. Dan zijn we getrouwd voor de wet, maar dan kunnen we nog geen feest geven. En dan kunnen we ook nog niet op huwelijksreis. En ik vind het toch wel leuk als dat allemaal een beetje rond dezelfde periode kan. Ook mijn vrijgezellenfeestje en zo. Weet je wel, dat dat allemaal mooi elkaar vast aan elkaar aansluit. Daar was hij het eigenlijk meteen mee eens. Dus het was wel een beetje pijnlijk. Het was wel even een pijnlijk moment. We gaan dus niet trouwen nu. Maar ook wel weer fijn dat we daar in elk geval nu niet aan hoeven te denken.
Ja, ook wel weer een opluchting in deze tijden misschien.
Precies.
Ja.
Misschien kan je ook uiteindelijk een soort tweede feestdagen ervan maken. Dat je dan de net niet trouwdag hebt. En de trouwdag. En dat je dan en heb je ook nog de verlovingsdag. En heb je allemaal romantische momenten. Nou,
ja, kan niet op. Ik vind dat een heel goed plan.
De net niet trouwdag. Stuur allemaal een kaart naar Dila en naar Jor. Op de net niet trouwdag.
21 juli.
En stuur geld. Als je dan toch bezig bent.
Precies.
Leuk dat je even met ons wilde kletsen, Dila.
Ja, dankjewel, Dila.
En alle liefst thuis.
Ja, zeker.
Love you.
Yes. Doei.
Doei.
Ja, mensen. Wat een raar jaar is het dan, hè? Als je dan denkt van, wow, dat wordt dan dat jaar waarin zoiets heel groots gaat gebeuren. Waar je er naar uitkijkt. En dan hup, weg. Ja.
Maar sowieso, het is gewoon erg raar om mee te maken dat mensen nog steeds hun grote levensgebeurtenissen doormaken in deze tijden. Katou heeft net een nieuwe baan gekregen.
Ook een hele grote levensgebeurtenis. Gefeliciteerd.
Ja, bedankt.
Ze moest een sollicitatiegesprek hier aan tafel doen. Ik zat er tegenover.
Dus jij kon een beetje coachen. Zo van.
Nou, dat is dus echt dat is best wel gek, hè? Om te solliciteren met je vriendin aan tafel.
Verschrikkelijk dat je haar niet hebt weggestuurd.
Ik was heel zenuwachtig wel.
Ik had mijn koptelefoon op.
Het was ook bij, want het is niet een nieuwe baan, maar het is gewoon een promotie bij mijn huidige werk. Dus het was ook al een sollicitatie bij mensen die ik kende, met wie ik altijd werk. Maar dat vond ik dus juist ook heel eng. Normaal solliciteer je bij mensen die je niet kent. En dan als het allemaal misgaat, dan zie je die nooit meer terug.
Ja, dan kan je gewoon de laptop dichtklappen en dan is het bye bye.
Maar ja, nu was het dus dubbel eng. Want er zaten en mensen die ik kende en mijn geliefde aan tafel.
Oh, mijn geliefde.
Hey, en het inwerken, dat kan dan dus ook. Dat gaat dan dus ook allemaal op afstand.
Ja. Ja, allemaal via Zoom. Ook nee, apart. Zoom mogen we trouwens niet meer.
Oh ja,
Zoom mogen ze niet meer.
Een ander, zo'n ander belprogramma.
Ja. En dan moet je ook weer al je nieuwe werkzaamheden onder de knie krijgen op afstand. Echt raar. Echt super raar.
Ja.
Maar ja, maar het kan dus gewoon.
Het scheelt wel dat het een iets minder drukke tijd is. Dus ik heb wel iets meer ruimte om goed ingewerkt te worden.
Oh ja, dat scheelt. Oké, dan ga ik de volgende gasten alvast aankondigen die we gaan bellen. Ja, je hoort het goed. Dit is meervoud. We gaan met vier mensen hier, met twee mensen in Helmond, skypen. Dit is echt, ik ben benieuwd of dit gaat lukken.
We doen het gewoon, we doen het.
Maar Kato en ik houden ons goed op de achtergrond.
Ja, dat is heel goed. Ja, ik denk dat je kan gewoon niet met z'n allen door elkaar heen gaan kletsen. Dan wordt iedereen helemaal een beetje...
Kom, we gaan het kapen, Kato.
Ja, we kapen het.
Je mag het kapen. Ik denk dat Rashida en Najima het ook erg leuk vinden om even met jou bij te kletsen, Daniel. Want die gaan we dus bellen. Rashida en Najima Karbouche. Mijn healthy sisters. Mijn sisters, eigenlijk iedereen's healthy sisters. En Najima en Rashida ken ik omdat ik samen met hun hun boek heb geschreven. Wat ook Healthy Sisters heet. En Healthy Sisters is een blog, mocht je het niet kennen. Wat al een aantal jaar bestaat. Waarop zij allerlei tips, advies geven, recepten rondom lekker in je vel zitten, gezond zijn. En het zijn zo ongeveer de meest positieve, fijne, lieve, blije mensen die ik ken. Dus het is allemaal heel erg in een soort fijne, leuke, gezellige sfeer, deze tips. En waarom we nu even met ze gaan bellen is omdat zij meedoen aan de Ramadan. En dat natuurlijk ook allemaal heel anders is dan hoe ze dat normaal vieren. Of vieren, dat, zo zeg je dat denk ik niet. Beleven. Suikerfeest is dan weer iets wat je viert. Dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe ze dat doen.
Hey, hallo.
Hallo, Rashida.
Hallo.
Hallo, Najima. Hoor ik jou ook? Op de achtergrond.
Ik hoor jou heel goed, Najima. Yes. Zeker. Hallo.
Hallo, lieve mensen. Wat heerlijk dat ik jullie even aan de lijn heb. Dit gaat voor de luisteraar natuurlijk heel verwarrend worden. Want die denken, wie is nou precies wie? Maar goed, dan moeten ze maar meer naar jullie vlogs kijken. Dan weten ze precies wie is.
Klinken wij echt hetzelfde in India?
Ik vind van niet. Maar misschien als je jullie stemmen nog niet kent...
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Nou ja, goed, ik ben gewoon de leukste van het
leven. Ze beginnen alweer gelijk zo. Ja hoor, zo ken ik jullie weer. Dag lieve meiden. Hey, waarover ik even met jullie, of wij eigenlijk allemaal, want jullie zijn dus in gesprek samen met ook nog allemaal andere mensen, maar die moeten verplicht hun mond houden van mij of een beetje op de achtergrond blijven, omdat het anders echt niet te doen wordt om met zessen te bellen. Maar ik ben heel benieuwd hoe jullie de Ramadan nu beleven. Want toen wij samen het boek gingen schrijven, toen hebben jullie mij verteld dat de Ramadan over veel meer gaat dan alleen maar niet eten, maar ook dat het echt een maand van saamhorigheid is. En dat je elkaar dan tegenkomt op straat en dat je bij elkaar op bezoek gaat. Ja, en dat valt nu toch al weg.
Ja, dat klopt inderdaad. De Ramadan staat echt ontzettend voor bezinning, zelfreflectie. Teruggaan naar de essentie eigenlijk hè, van het leven. En dat is misschien nu met de coronatijd ook wel zo. Dat is misschien, ja, we hadden het toevallig vandaag ook op Instagram gepost. Misschien een hele gekke vergelijking. Maar het heeft, zijn we wel een gemene delen. Dat we uiteindelijk allemaal teruggaan naar wat echt belangrijk is. Ja. Dat is onze gezondheid, de rust, hoe ervaar je het leven. En ik denk dat we allemaal wel terug zijn groep van versnelling 5-1. Dus in die zin komt het voor ons nu wel goed uit. Nu zijn we echt verplicht om rustig aan te doen. Ja. Maar het is inderdaad echt een hele rustige Ramadan. Zonder niemand om ons heen, geen familieleden, om deze maand mee samen door te komen.
Ja, en hoe doen jullie dat bijvoorbeeld met jullie ouders? Want die zijn ook al ouder. Ziet een van jullie ze nog wel? Of is dat, niet is dat echt niet mogelijk? Want zij zijn natuurlijk wel in de kwetsbare groep.
Ja, ik zie ze dus wel. Ja. Ik ben ook eigenlijk de enige die ze ziet. Ik ben, noem het de vaste mantelzorg, zeg maar.
Ja.
En dat betekent ook voor mij dat ik ook ontzettend moet oppassen. Met de keuzes die ik maak en waar ik naartoe ga en dat soort dingen. Dus ik ben... eigenlijk wel weken nu in een soort van zelfquarantaine.
Ja.
Dus ja, elke keuze die ik maak kan indirect ook effect hebben op hun en hun gezondheid.
Ja, ja en je ziet dus Rashida ook niet live, wat natuurlijk voor jullie echt super raar moet zijn. Net als Marilotte en ik, dat we heel veel samenwerken. En zo, jullie band is echt een soort tweelingzusjes bijna.
Ja, zijn we ook al een klein beetje, denk ik.
Ja.
Maar Rashida en ik hebben elkaar inderdaad zes weken niet gezien. En wij zijn sinds een weekje zijn elkaar weer stiekem aan het daten.
Ach, lief. Heel goed. Hey, en hoe doen jullie
zo stiekem dan, hè?
En hoe doen jullie bij het vaste doorbreken? Want dan normaal kom je dus samen. In de zomer kwamen jullie zelfs, geloof ik, elke avond wel samen met alle zussen en alle familie. En gezellig met lekker eten en zo.
Ja, klopt inderdaad. Dat is nou helaas niet aan orde. Wij facetimen wel heel veel samen, ook tijdens het eten. Maar het voelt toch heel anders. Het voelt heel raar.
Ja.
Het blijft eenzaam. Ja, dan heb ik dan nog wel met mijn gezin. Dus dan heb ik nog één gezin, weet je wel.
Ja.
Maar toch, het voelt zo anders. Je probeert er natuurlijk ook echt iets van te maken. Ik probeer extra gezellig in huis te maken. En toch is het hem toch niet helemaal. Ik... elke avond ook weer een soort vaste hier verbreken, dan voelt het toch niet compleet op de een of andere manier. En dat wil niet zeggen dat wij de vorige Ramadan zeg maar elke dag met familie hebben doorgebracht. Maar toen was het juist heel fijn als je een keer even alleen met je gezin het vaste kon verbreken.
Oh ja.
Maar ik verlang wel weer gewoon zo fijn weer naar mijn moeders herera bijvoorbeeld. Ja. Dat je wel lekker samen gezellig en gewoon weer gewoon de geluiden en de gezelligheid en het gelach en gewoon dat. Ik mis dat echt heel erg. Ja.
En is dat een beetje nu die vergelijkbaar is met een kerst die je alleen moet doorbrengen?
Ja, precies. Ja.
plicht.
Ja, zo dat, gewend dat om daar samen te komen. Ja, en dat dat nu compleet wegvalt. Ja.
En vinden jullie ouders het ook moeilijk, lastig?
Ja, heel erg.
Super. Ja. Echt, mijn ouders, wat ik betreft, ze denken ik ben nu al echt ontzettend aan het vereenzamen.
Ja.
Ze hebben het behoorlijk zwaar, moet ik wel zeggen hoor. Dus mijn vader zei ook laatst, ik weet niet wat straks is. Dus je ziet wat van de corona of dat je of dit een soort van gevangenis zit bewijzen van. Want het is bijna erger, hè? Dus, het zijn pittige tijden voor iedereen, maar eigenlijk nog veel meer voor hun.
Ja,
ja. Heel veel. Dat vind ik ook. Ja.
En met jouw kinderen, Rashida, want houden jullie het een beetje uit met z'n vijven thuis? Het is een behoorlijk huis vol.
Nou, ik moet zeggen,
dat komt, weet je waarom, dat ik die vraag krijg, die heb ik echt zo vaak gehoord de laatste tijd, van hey Rashida, hoe zit het met kinderen, ben je blij dat de kinderen weer naar school gaan, en dat de antwoord menig mensen ook verbaast, dat ik het echt heel erg vind dat ze weer naar school gaan.
Ik dacht dat dus al, hè, want ik had het er al met Daniel over, ik dacht volgens mij hebben die het hartstikke leuk met z'n vijven.
Lekker thuis met z'n vijven,
ja, die zitten gewoon lekker spelletjes en films te kijken, en gewoon gezellig af en toe een wandeling. Ja,
we hebben het echt heel fijn gehad.
Ja, dat dacht ik al.
En ook echt als ik zeg tegen sommigen van ja, het lijkt of corona heeft ook iets positiefs meegebracht. Hè? Behalve natuurlijk, kijk, het heeft natuurlijk heel veel narigheid, veel ellende. We kunnen nu bij elkaar zijn. Maar het allerergste uiteindelijk zijn wel de mensen die hieraan overleden zijn. Mensen die mensen kennen die hieraan overleden zijn. Kijk, laten we dat wel voorop stellen. En dat je dan even thuis moet zijn om gezond te blijven, dat is natuurlijk niet het allerergste. Dus je moet ook een beetje relativeren. En dat heb ik eigenlijk ook vrij snel vanaf het begin ook gedaan. En toen dacht ik van, we moeten er maar even iets van maken met z'n allen.
Ja.
Nou, de kinderen zijn thuis. Nou, Nidia, ik ben gewoon achter dingen gekomen wat ik zelf ook niet wist. Dat ik dacht van, oh, wauw, mijn kind is hier echt goed in.
Wat leuk.
Oh mijn god. Ken jij dat nog niet? Weet je wel, ook dat soort dingen.
Heel leuk.
Dus aan de ene kant leer je dus ook op die manier ook dingen kennen. En aan de andere kant, ik hoor ook heel veel verhalen van de kinderen waar ze voorheen eigenlijk nooit vertelden of zo. Oh, dat we aan de keukentafel zitten. Daar komt van alles los, hè, op dit moment.
Dat is toch wel bijzonder dus eigenlijk.
Ja, dus ik vind het echt heel erg dat ze 11 mei weer naar school gaan. En dan meen ik echt oprecht.
Ik
van, oh, laat ze niet gaan, want dadelijk gebeurt er wel iets met die kinderen.
Maar meer dan,
een van de weinige ouders ben die het oprecht wel erg vindt dat ze weer gaan eigenlijk.
Ja.
Maar we hebben het echt heel fijn, zijn wel doorheen gekomen. En nog steeds eigenlijk. Ik heb geen moment gehad dat ik dacht van... Oh, wat erg eigenlijk. Maar wel erg. Ik vind wel. Dat wil niet zeggen dat ik het niet erg vind dat onze hele leven nu op zijn kop staat. En dat ik niet verlang naar weer gewoon het gewone normale leven. Maar zolang wij gewoon allemaal gezond zijn en onze dierbaren en mensen die je kent, dat je daar geen gekke verhalen over hoort. Ja, dan heb je zoiets van, kom op mensen, waar klagen we toch zoveel over?
Dan houden we het wel voor met z'n allen.
Ik word wel echt helemaal blij van dat jullie het zo waardevol vinden om zo samen te zijn. Ik vind het echt
ik zei
heel
toch dat het de meest positieve, lieve, leuke mensen zijn. Dat had ik al, zo had ik jullie al aangekondigd. Ik heb niks gelogen. Ik heb trouwens nog wel een vraag. Want net zeg jij, Rashida, van ja, deze vraag krijg ik de hele tijd. En dan wilde ik eigenlijk vragen, rondom de Ramadan zijn er natuurlijk ook allerlei vragen die jullie continu moeten beantwoorden. Van mensen die zelf nog nooit hebben meegedaan aan de Ramadan of gewoon niet zoveel ervan afweten.
Ja.
Kan je een paar van dat soort misschien toch wel een beetje irritante vragen die je altijd krijgt, voor eens en voor altijd de wereld uit helpen door hier even te vertellen? Wat zijn die vragen?
Die weten we heel veel, ja.
Ja.
Mag je ook geen water? Nee.
Nee.
Ook geen kauwgompje? Nee, ook geen kauwgompje. Mogen jullie wel tanden poetsen? Ja, tuurlijk. Mogen jullie wel douchen tijdens de Ramadan? Ja, het is wel zo fris, denk ik. Ja, echt. De meest gekke dingen krijgen wij echt nog steeds wel gesteld.
Ja.
Maar aan de andere kant...
gewoon... Ja.
Wat zeg je nu, Ziva?
Sorry, ik blad er wel weer doorheen. Hè? Eet gewoon, niemand ziet het toch?
Oh ja,
dat
is ook
een
hele goeie.
Ja,
ja. Ja, like, Ja, ga lekker aan. En als je in een donkere ruimte zit, mag je dan wel al eerder eten. Omdat we natuurlijk bij zonsondergang. Echt dat,
oh ja, mensen, echt uitstekende ja, vraag.
Als je de zon niet ziet, is de zon er ook niet.
Ja, zo is het.
Al deze mensen moeten jullie boek lezen. Dat is wel duidelijk.
Ja, ze moeten zeker ons boek lezen, inderdaad. Maar aan de andere kant niet, ja, vind ik het juist heel fijn als mensen ons wel vragen stellen. Ja. In plaats van dat ze zelf dingen gaan invullen. Dus ja, het is natuurlijk, als mensen een vraag stellen, is het natuurlijk ook dat is gewoon interesse tonen in elkaar. En dat is natuurlijk alleen maar mooi. Dus ik vind eigenlijk geen enkele vraag gek. En ik lach er ook niet om. Soms dan denk ik, oké, weet je wel, daar gaan we weer. Maar dat is helemaal niet erg. Dus ik heb zoiets, ik heb liever als mensen mij al die vragen maar blijven stellen. Ja. Ik antwoord ze met alle liefde, ja joh.
En dan nog mijn allerlaatste vraag. Want jullie zijn nu tijdelijk eventjes naar de Fasting Sisters getransformeerd. Ook op YouTube en zo. Hebben jullie nog een soort laatste goede tip voor mensen die meedoen aan de Ramadan? En een gouden tip die jullie altijd geven?
De gouden tip die we eigenlijk altijd geven tijdens de Ramadan, ja, het zijn er meerdere.
Doe er maar een paar.
Even kijken. Trek gewoon je normale leven ook door, ook tijdens de Ramadan. Dus zie de Ramadan niet als een vrijbrief om lekker lang uit op de bank te liggen en Netflixend de maand door te komen. Maar blijf bezig ook tijdens de Ramadan. Eet gezond, blijf in beweging. En vooral ook die mindset. Wat Najima net ook zei. Probeer ook een beetje te reflecteren. Van wat is de afgelopen jaren allemaal gebeurd. Dat doe ik eigenlijk vooral juist in de Ramadan. Heel veel mensen doen dat met nieuwjaar. Mm-hmm. En ik doe dat eigenlijk in de Ramadan. Wat is de afgelopen jaren allemaal gebeurd? Wat kan beter? Waar wil ik in groeien? Dus die mindset. En wees ook lief voor elkaar. Dat vind ik eigenlijk nog het allerbelangrijkste. Wees lief voor jezelf, maar ook voor elkaar. Voor je naasten. Ook al zie je ze niet. Ja, ook al zie je ze niet. Maar je kunt wel iets betekenen. Hè? Je kunt ook die oudere mannetje die alleen woont, kun je een bakje eten brengen en voor de deur neerleggen. Een kaartje voor iemand die al een tijd niet hebt gesproken. Het doet zoveel in deze tijden. Ja. Het zijn maar kleine dingetjes, maar het is zo'n enorm groot gebaar. Ja. En dat is ook Ramadan, hè? Ramadan is niet alleen niet eten en niet drinken, maar het gaat om het algehele plaatje.
Ja.
Jullie hebben volgens mij één tip, hè?
Ja. Je mag altijd, maar mag altijd meer. Heb jij er ook nog eentje, Najima?
Nee, het laatste vind ik wel heel belangrijk inderdaad om te kijken naar de mensen om ons heen.
Ja.
En dat en nu met de Ramadan iedereen kookt echt extra. Ik weet zeker iedereen die nu aan het vasten is, dat echt een overdaad aan eten is. En het is zo ontzettend zonde om het eten weg te gooien. En geef het inderdaad ook echt aan de mensen om je heen. Ook mensen die het ook in deze tijd heel hard nodig hebben.
Ja.
En ik vind dat eigenlijk een van de allerbelangrijkste. Om juist ook naar de andere mensen te kijken.
Een hele kleine kanttekening. En dat geldt niet alleen voor degenen die niet mee aan het vasten zijn. Hè? Gewoon lief voor iedereen. Hè? Mm-hmm. Voor alles en iedereen. En het bakje eten is ook heel lekker voor degenen die ook niet aan het vasten zijn. Ja. Die, snap je? Dus het is niet alleen maar van moslims voor moslims. Maar het is gewoon van ons voor iedereen.
Nou, ik kan niet wachten tot de shabakia hier op de deurmat ligt.
Ik wil graag een bakje eten van
dus
jullie.
Stuur maar op.
We mogen niet reizen helaas.
From Helmond. Je met de post.
Me even jouw adres, Nidia. Dan komt dat helemaal goed.
Dat ga ik zeker dat doen, Rashida. Nou, lieve mensen.
Wel delen, hè?
Ja, tuurlijk.
Wel delen, hè? Tuurlijk. Met Daniel en met de rest, hè?
Zal ik met ons dan, hè? Hey, dank jullie wel voor dit lieve, leuke telefoontje. En allerliefst ook thuis. En aan jullie ouders en aan de kids en aan Ali. En tot snel weer.
Dank je wel.
Jij ook, Nidia. En voor al jouw geliefdes.
Lieve mensen die er om mij heen ook weer allemaal rondhangen. Dank je wel.
En voor iedereen die ook nu in de groep zit. Hè? Stay safe en stay healthy allemaal. Hè?
Ja.
Dank jullie wel.
Doei.
Oh my god, deze mensen.
Ik had geen woord te veel gezegd. Ik weet het ook echt. Nou, dit boek, dat is toch ook. Ik laat het even zien op de webcam. Het is 1,5 vrolijkheid.
Oh.
Hé, wat heerlijk.
Nou, ik heb alleen maar met zo'n glimlach zitten luisteren de hele tijd.
Ja, ik had dus toen ik dit boek ging schrijven, ging ik elke woensdag naar Helmond. En dan werd ik daar helemaal in de watten gelegd. En dan gingen we gewoon de hele dag kletsen om het boek uiteindelijk daaruit voor te laten vloeien. En dat was zo'n fijne, leuke tijd.
Ik weet het nog goed.
Ik mis dat wel. Wat we nou helemaal vergeten zijn, wat we van tevoren hadden bedacht om te doen.
Oh ja.
We hadden een vraag gekregen van een luisteraar, die ik best wel heel erg leuk vond. Namelijk, stel 24 uur zijn er even geen lockdownregels. Hoe ziet die dag er dan uit? En die wilden we eigenlijk aan al deze mensen stellen, maar compleet bij ingeschoten.
Nou, vertellen we maar gewoon aan elkaar.
Precies, Marilot.
Ja. Ja. Als er 24 uur geen lockdown regels zijn, dan ga ik vanuit dat dus de volgende dag weer
wel
ingaat.
Ja.
Dus dan wil ik dat zo goed mogelijk besteden. En waar ik nou alweer een tijd van droom is roze haar. Het lijkt me heerlijk om weer naar de kapper te gaan en mijn haar roze te laten verven. Want roze haar betekent voor mij het begin van de zomer. Ik praat ook al weken over de sauna. Dus ik denk dat ik er een dagje van zou maken.
Eerst maar dan naar de sauna. Eerst de sauna, ja.
Eerst naar de sauna. Dan, ja, ik heb hierover nagedacht. Heel goed. Is het weer blond. Het gaat er heel snel uit, Ros.
Maar zou je dan ook je haar laten knippen of alleen...
Nee, al heel los je bent. Okay, laat de knippen, ja. Laat verven. Dus eerst de sauna, dan naar de kapper.
Want Eva, jouw haar is nu langer dan ooit, toch?
Ja, en ik of vind het nog wel oké. Maar ik vind het niet ideaal.
En durf je het niet aan dat Cato het knipt of dat je het zelf knipt?
Nee, want het is zo'n bob. En ja, dat schijnt dus heel moeilijk te zijn.
Klopt, denk ik.
Ja, ik durf dan niet te knippen hoor, van haar.
Ik moest helemaal naar een soort specialistisch iemand die daarvoor getraind was en zo. Ik heb nu ook een vaste kapper. Ik hoop gewoon dat ik binnenkort weer naar haar toe kan.
Ja.
En dan ik dus, nadat ik dus helemaal up and running ben met mijn roze haar, een festivalletje organiseren in een tuin ergens. En ik zou al mijn vrienden uitnodigen en al mijn lievelingsmensen. En dan zou ik de hele dag drinken en dansen en met wederzijds consent tegen mensen aanschuren en compleet dronken worden. En ik zou dat festivalletje de samenscholing noemen.
Wat een ontzettend goed idee.
Ja, en dan ben je de volgende dag brak. Dus dan is het niet zo erg dat je weer thuis zit.
En zou je dan die 24 uur volledig volmaken? Of zou je van die 24 uur nog wel eventjes gaan slapen of zo?
Nee, ik zou het compleet volmaken.
Ja.
En dit klonk inderdaad niet alsof een dag waar je tijd
en ruimte was voor.
Gewoon en jij door. Cato.
Ja.
Laat ik het echt aan Cato vragen.
De beurt.
Nou, ik zou eerst gewoon even bij... Ja, want ik heb dan wel in mijn hoofd dat er dan ook helemaal geen corona is. Dus dan is het gewoon weer even helemaal terug in de oude wereld. En niemand wordt ziek.
Zo heb ik het inderdaad ook bedacht. Dat is misschien niet helemaal de vraagstelling, maar zo heb ik het inderdaad ook wel.
Ja, maar we doen nu wel even alsof we dat de vraag stellen, want anders is het onmogelijk.
Ja, klopt. Ja.
Dus ik zou even naar oma gaan, even oma een dik pakkert geven. En dan weer terug. En dan zou ik
slapen.
Naar de bioscoop gaan. Ik mis de bioscoop heel erg.
Ik ook.
Lekker popcornje, lekker filmpje kijken. En dan de kroeg in. Want ik mis de kroeg ook gewoon. Het bruine café, mijn bitterballetje en mijn biertje.
Ja.
Ik ben een heel simpel mens. Ik hoef al die festivals
een
niet.
Een biertje.
Dus jij bent niet aanwezig bij het festival.
Wat zeg je?
Jij bent dus niet aanwezig op het festival dat Marilotte organiseert. Ja.
Nee, want ik zit dan in het bruine café met al mijn vrienden.
Ja.
Ik ga ervan uit dat dit verschillende dagen zijn.
Oh mijn god, nee. Ik bedenk nu iets wat ik echt ook heel erg mis. Het Amazing Café.
Oh ja.
Dat zou ik ook willen hebben.
Maar dan moet het dus wel precies op de eerste maandag van de maand lockdown vrij
Dan moet er echt heel erg geen corona zijn, want dan sta je wel echt heel dicht bij elkaar.
Ja, voor de mensen, we moeten mensen kennen? Eigenlijk niet vertellen hierover, want dan wordt het veel te druk in dat café en dan kom je niet meer binnen. Oh, ja.
Oké, maar zonder te noemen waar het is. Het is dus een café en dan krijg je een heel dik liedboek in je hand met allemaal liederen. En dan is er dus een klein live bandje en die gaat dan op verzoek een nummer spelen. Want iedereen
verzoek
dan
is dan dat je keihard het nummer schreeuwt.
Ja, precies. En dan is 58 bijvoorbeeld Zing, Vecht, Huil, Bid. En dan gaat dus dat hele café dat zingen. En het is magisch.
Ja het is echt...
En het is zo druk dat er ook buiten mensen staan te zingen. Maakt niet uit wat voor een wereld
het is. Het is zo warm daar altijd. Daar kan je niet heen nu.
Je krijgt er ook gewoon een warm gevoel van het zingen.
Energie.
Een heel apart gevoel van binnen. Dat is een klein Amazing Café
dat
in mijn huiskamer.
Ja,
wat Nidia?
Ja, ik mis de spa toch ook wel heel erg. Dus die staat wel op mijn lijstje. Maar ik zou natuurlijk eerst naar Lotta gaan. Het kindje van Jelmer en Aniek. En ik zou heel graag naar mijn zus gaan. Want mijn zus die is net verhuisd. Die heeft, weet ik veel hoe lang geleden, een huis gekocht wat helemaal gebouwd werd. En we hebben helemaal meegeleefd. En toen heeft ze allemaal coole badkamers, ja, meervoud, zelf uitgekozen. En ze is heel erg into ontwerp. Ze is helemaal bezig daarmee geweest. En toen ging ze verhuizen en toen konden we helemaal niet helpen en alles. Want dat is allemaal afgelopen periode. En dan ook mijn kleine neefje weer zien. Want die heb ik natuurlijk nu ook alleen maar op videobelmode gezien. Wat wel heel leuk is, want dan probeert hij de hele tijd mij te pakken. Maar het is leuker als ik hem natuurlijk terug kan pakken. En ik zou langs mijn ouders gaan. Dus dat is dan denk ik alweer een heel groot deel van de dag, spa. Ja, en de bioscoop, dat vind ik dus ook heel erg leuk. Ik zou denk ik ook gewoon vrienden zien en knuffelen. Een soort grote knuffeltour. Dan laat ik de bioscoop misschien toch voor wat het is. Ook vind ik het nog zo leuk.
Ja, ik dacht dus, je kan de hele tijd films kijken. Ik mis de bioscoop ook wel heel erg. Maar
je kan films kijken, maar dit is toch anders. Maar het is wel het ding dat dan al die grote films nu uitgesteld zijn, vind ik wel heel prettig.
Ja,
want anders had ik het helemaal gemist. Ja, het is niet een hele exciting dag, maar dat zou ik dan wel doen. En zelf heel erg excited daarover zijn. Daniel?
Ik heb heel veel zin om mensen weer te gaan knuffelen. Dus ik zou gewoon een paar mensen die ik heel graag knuffel, zou ik graag knuffelen.
Zou je ook met zo'n bord gaan staan met free hugs gewoon op de straat?
Ik deed dat vroeger.
Nee, maar ik heb gewoon bepaalde mensen met wie het heel fijn is om te knuffelen. Ik heb bijvoorbeeld een collega, Elke Oldhuis, luistert ook Damn Honey.
Shout-out naar Elke.
En serieus, zij is zo fijn om mee te knuffelen. Zeg maar, het is gewoon, en dat zou zeg maar, dat soort dingen zou ik graag wel weer willen doen. En ik wil ook heel graag naar de bios. Ik vind de bios... Ja, je kunt thuis een film kijken, maar dat is toch echt heel anders. Ja, zo'n bios anders is een stoel.
Ja, ik weet het, maar ik denk scherm. De hele tijd... Ja, maar liever tegen mensen aanschuren op een festival.
Ja, dat heb ik dus dan weer niet.
Dat is oké.
Okay. Maar goed,
ik zou graag naar een concert willen.
Ja, dat ik wou zeggen. Want dat
heel
missen
graag
we,
naar een
dat is
willen.
Ook een festival. Ja. Dat is wat wij doen op festivals. Ook concerten bezoeken.
Ja, ik wil graag naar een concert toe. Dat mis ik ook wel heel erg. En ik zou ook wel gewoon graag met mensen gewoon een uurtje even muziek willen maken.
Ja, want jij mist je band natuurlijk ook.
Ja,
dat is helemaal niet leuk allemaal. Ik word er eigenlijk heel somber van.
Corona maakt je creativiteit
als
helemaal
je
kapot.
In het denkproces zit, is het nog heel leuk. En als je dan het allemaal uitgesproken hebt en dan denk je... oh ja, dat kan dus allemaal niet, dan zakt het er even in. Maar ik vond het wel echt een heel erg leuke vraag.
Ja, maar het voelt een beetje alsof je soort van de gekste dingen en allemaal wilde fantasieën kan uitzoeken. Maar het is gewoon zoals het leven was voordat. Ja, dat is eigenlijk een treurige hier.
Dat mis je gewoon zo erg.
Ja, ja, is toch niet leuk.
Het is bioscoop.
En hebben jullie nog allerlei nieuwe hobby's ontwikkeld?
Ja, of nou ja, hobby's. Maar we hebben wel allerlei activiteiten. Sowieso zijn we ons huis nog steeds aan het inrichten. Dus,
ben je verhuisd?
Uitrichten.
Meer. Maar je bent een chefbalkon geworden.
Zijn jullie gaan samenwonen?
Oh ja, dat heb ik natuurlijk nog helemaal niet verteld. We zijn dus gaan samenwonen, Cato en ik, aan het begin van de lockdown. Ik weet niet of de luisteraars dit weten, maar dat is dus zo.
Maar jij bent chef balkon, Marilotte, hoor ik net.
Ja, ik ben chef balkon, dus ik ben helemaal in de weer met pallets en lampjes en zo. Want als we nog eventjes in lockdown moeten, dan leek het me wel fijn om in ieder geval dit huis helemaal te perfectioneren.
Wat doe jij met pallets op je balkon?
Neerzet als bankie. Oh ja, een brandsteek.
Ja. Oh ja, dat was het.
Oh, ja,
een bank ervan maken.
Een ritueel vuur. Als bankie.
Oh.
Want er past hier maar weinig. Het is een heel...
En ze passen precies in het hoekje waar we de pallets willen hebben.
Ho, er past mooi. Hier maar weinig. Vergeleken met ons balkon is het
dat is waar.
Ruimte.
Ja.
En wist je dat de balkonmeubelen zijn echt... daar mag je wel voor sparen. Want dat is niet te betalen, man. En pallets zijn wel te betalen. Dus ja.
Ja, okay.
Maar dit is even geen grap, hoor. Zelfs de aller lelijkste, simpelste stoelen of zo voor in de tuin kosten echt een fortuin. Het is...
Ik denk dat het goedkoopste wat we gezien hebben €300 was.
Wat?
Bank? Ja, nee, echt. Het gaat om dat soort bedragen. Dat is niet normaal, hoor.
Als je gewoon een beetje een chille lounge stoel wil, hè. Niet een klapstoeltje, dan betaal je wel wat meer. Maar gewoon een beetje een chille lounge stoel.
Lounge stoel.
Wat?
Een goede lounge stoel, €300.
Ja, een godsvermogen.
Dat zegt dat wel, ja.
Ja.
Nou, dat moet er heel wat petje af.
Kom maar door, mensen, met de petje af.
Nou, eventjes daarover gesproken. Heel erg bedankt alle mensen die dat gedaan hebben. En één iemand in het bijzonder. Ik zal niet haar naam noemen, want ik weet niet of ze dat prettig vindt. Maar we kregen echt een zeer royale petje af binnen. En elke petje af is mij heel waardevol. Dit was toch wel heel bijzonder. Ik heb gelijk met Lotte gebeld.
Ja.
Heel, 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 heel veel dank. Dat wordt echt enorm gewaardeerd.
Ja, from the bottom of our hearts.
Dat dat wel duidelijk is.
Dus dat is fijn dat we dat hebben. En dat ik daar mijn meubels van kan kopen.
Dus Marilla's nieuwe hobby is balkon.
Ja, balkon en koken is dus nu ook een hobby van mij. Wat heel apart is, want ik hou helemaal niet van koken. Maar of tenminste, dat dacht ik.
Dit was een beetje mijn angst toen we gingen samenwonen. Want in de periode daarvoor heeft Marilotte, denk ik, 3 keer voor mij gekookt.
En dan hebben we het over 2 jaar of zo.
En nu heeft ze toch al zeker 6 keer gekookt.
Wow.
En ze kookt echt super lekker. Oh mijn god. Maar, ze kan echt super goed koken. Opeens.
Maar daarvoor wil ik graag eventjes shout-outen naar een van mijn besties, Margot. Want die weet dat ik liever lui dan moe ben. Dus die heb ik geïnstrueerd. Die kookt dus heel graag. En ik heb haar geïnstrueerd, of nee, gevraagd of ze mijn recepten wil sturen die super makkelijk en super snel zijn. En dat doet ze dus nu ook. En ze heeft me de laatste 2 keer recepten doorgestuurd van Alison Roman. En zij kookt voor de, of zij maakt filmpjes en ze schrijft recepten voor de New York Times. Volgens mij, of de New York, nee, New York Times. Nou, het is zo godsgruwelijk lekker en makkelijk. Ik heb gisteren een kikkererwtenstoof gemaakt. Ik ging echt dood. Het was echt heel erg lekker. En zo simpel. Maar ik heb dus dikke lol in de keuken. Ik weet ook niet.
Het is echt ongelooflijk. Ik weet niet wat ik hoor.
Maar je hebt wel maar heel kort lol, want het is heel snel koken.
Ja, dat vind ik dus grappig dat je dat, dat je dus toch korte dingen kiest. Want ik kies dus juist nu de dingen die veel tijd kosten. Want
Kompoesen.
Ik heb normaal. Ja, nou, bijvoorbeeld, ik heb normaal echt geen geduld voor dingen die bijvoorbeeld een nacht moeten reizen. Want ik ga altijd op het moment dat ik al honger heb in een kookboek kijken. Dat werkt natuurlijk niet. Dus dat soort dingen, dat doe ik gewoon nooit. Maar nu. Dus wel.
Ja.
En mijn grootste obsessie nu is Samin Nosrat. En je kunt haar kennen van de serie Salt, Fat, Acid, Heat. Ik moest even spieken, want in mijn hoofd kan het ook Fat, Salt, Acid, Heat, Heat, Fat, Acid, Salt. Ik kan het de hele tijd niet onthouden. Maar dat is een kookboek en een Netflix documentaire. Die documentaire, die moeten jullie ook echt gaan kijken. Het is zo'n heerlijk. Die vrouw is zo leuk.
Dat is kunnen we vanavond op vakantie doen. Te gaan.
Ja, je krijgt zin. Nou, het is een soort vakantie als je ernaar kijkt. Ja. Dat is het fijne eraan.
Zeker.
Dus dat is al heel erg leuk. En ze is ook een podcast begonnen. Dus die luister ik nu ook. Dus ik ben dankzij haar nu focaccia aan het maken. En pesto en zelf mayonaise. En echt superleuk.
En dat is
ik heb een vraag.
Ja.
Wat voor eten moeten we bestellen als we dat gaan kijken?
Nou, je moet dus eigenlijk zelf iets maken.
Ja, maar tijdens het kijken. En dan daarna gaan we
de eerste aflevering
maken, maar
gaat
soort,
over
soort
zout.
Gaat het om?
De eerste aflevering is zout en die gaat over. Die is in Italië opgenomen. Dus dan zou ik zeggen Italiaans eten.
Oké. Dan moeten we gewoon pizza bestellen.
Voor pizza.
Voor tijdens die Netflix documentaire.
Ja, ontzettend leuk.
Ik vind dat wel grappig, want jij hebt dus blijkbaar meer. Ik heb er de ruimte in mijn hoofd nog steeds niet echt voor om lang te koken. En jij
maar dat komt natuurlijk omdat jij nog de hele verhuizing had. Toen was ik al aan het
ontspannen.
Processen dat dit allemaal gebeurde. En toen daarna had ik dus de ruimte om te gaan koken en zo. En wat ik bijvoorbeeld nu ook gedaan heb, is zelf zaadjes planten. Dat is ook zoiets wat ik vroeger, waar ik echt niet dacht dat ik dat ooit ging doen. Omdat ik gewoon instant resultaat wil.
Maar even, wij hebben dat ook gedaan op balkon. En hoe leuk is het? Want nu
het
komt
is
het
zo leuk! Elke ochtend dan zeg ik, Daniel, kom kijken naar het basilicum.
Dit is mijn nieuwe hobby.
En dan kijkt hij naar de basilicum, waar niet zo heel veel gebeurt natuurlijk. Ja, vind ik dus wel. Maar voor heel veel mensen is dit gewoon heel normaal, wat daar gebeurt.
Het voelt echt alsof je baby's krijgt.
Ik vind het geweldig. Ja, ja, het is erg leuk.
Echt leuk. En Daniel, wat zijn jouw hobby's zoal?
Ik moet nu lachen om Nidia die wat doet. Ik weet niet of je dit als een hobby kan noemen, maar ik had laatst...
Gisteren
had ik een hele lange haar uit Nidia's wang getrokken.
Dit was
als een
zo
hobby.
Erg.
Ik zat op de bank en ik keek naar rechts en ik zag ineens zo'n haartje. En ik dacht dat
het
gewoon...
Haartje? Het was... Sorry, dat was waarschijnlijk iets te hard. Sorry, lief luisteraar. Die haar, die was... meerdere centimeters lang. Uit mijn wang.
Mag ik hier even wat over vragen? Want ik heb dat dus ook wel eens. Dat er in één keer uit het niets ergens random op je lichaam, ook op je gezicht, er een soort van in één keer een hele lange haar uitspruit.
Dit is toch verschrikkelijk.
Ja, maar hoe kan dat? Hoe kan het zeg maar dat je die haar niet ziet?
Nou,
tot die heel lang is.
Dat is
maar
precies
dat is vooral
hele
de vraag bij Nidia, omdat hij op de wang zat.
Hij zat op mijn wang. Daarbij had ik deze week nog aan mezelf zitten plukken met een pincet. Mijn wenkbrauwen en zo. Dus had ik nog voor de spiegel zitten staren naar mezelf. En ik had het niet gezien. En ik vind het echt zo disturbing. Want oké, nu heeft niemand het gezien. En ik weet, ik zou me ook niet druk moeten maken om mensen die het zouden zien. Maar what the fuck, als allemaal mensen dit hadden gezien.
Ik zou het tegen je zeggen.
Ja, dat weet ik.
En je bent toch altijd met mij als je buiten bent.
Klopt.
En je bent ook mijn eerste grijze haar uit je wang.
Wat zeg je?
Ik zei, je hebt ook mijn eerste grijze haar uit mijn
oh ja, drie
hoofd getrokken. Oh, drie, oké.
Over haren gesproken, Cato heeft er laatst een uit mijn bil getrokken.
Ook zo'n enorme
beeld,
haar.
Toch? Ja. Ook zo'n hele lange. Was dat toch ook nergens op? Ik wil het graag even delen met de
mensen. Zou dit ook een leeftijdsding zijn?
Ja, ik ben bang van wel.
Je ziet toch altijd in van die stripjes of zo, dat als je dan bijvoorbeeld een oud omaatje afgebeeld ziet, dat je dan zo'n enorme haar uit haar kin ziet.
Een vrat met een haar eruit.
Nou, dat is dus gewoon mijn nieuwe realiteit.
Maar je wordt oud. Breek me de bek niet open.
Oh, mensen. Ja, Daniel en Cato kunnen niet relaten, want die zijn veel te
jong. Wij zijn jong.
Ja. Oh, ik heb trouwens nog iets gedaan waar ik echt erg trots op ben en wat me echt... Nou, het was alsof ik een soort escape room plus moest doen. Namelijk de Belastingdienst. Het was weer tijd voor de Belastingdienst. En Marilotte heeft een accountant. En Marilotte probeert mij echt al weet ik veel hoe lang over te halen om bij diezelfde accountant te gaan. En nou hebben we vorig jaar dus een VOF gemaakt.
Een WOFje.
Van Damn Honey. Kijk, dat ik dit al zo twijfelend uitspreek, dat zegt alweer heel veel over mijn kennis over dit soort dingen. En nou, dan is het gewoon handiger dat ik dan als mijn eigen kleine eenmanszaakje, dat ik dan bij diezelfde accountant zit als dan die FOF daar zit. Dus ik was dus bij die account gegaan en die had mij dus een soort huiswerk opgegeven. Nou, dan had ik net het ene bedrag wat ze dan wilden. En dan dacht je oké, yes, door naar de volgende ronde. En dan moest je weer je DigiD-code en die wist je dan weer niet. En dan je een oud wachtwoord, dan moest je weer opnieuw instellen. En dan had je weer eindelijk weer het saldo van je studieschuld begin 2019 en eind 2019. En dan wilden ze weer de BTW of weet ik veel wat. Nou,
maar Nidia, alles wat, je hoeft dit in principe, al die dingen zoals de DigiD en zo, dat hoeft maar één
keer. Ja. Dat
en dan ben je er ook vanaf en dan doet zij de rest. Dat is echt fantastisch.
De Belastingdienst.
Krijg je een mailtje
echt
met hier, dit moet je betalen of
het
dit
is
krijg
grootste
je terug.
Nachtmerrie.
Jij krijgt ook de hele tijd nog huiswerk.
Ja, dat is waar, maar dat is voor de FOF.
Oh ja, de FOF. Dat doet Marilotte namelijk. Yeah.
Ja, dat is echt heel ingewikkeld. Maar ik ben heel trots op je, want ik voel toch altijd een soort van spanning in mijn onderbuik als ik jou daar weer naar ga vragen, want dan weet ik niet hoe je...
Het is echt verschrikkelijk.
De stress die ik
krijg
hier
van het woord Belastingdienst, dat is gewoon niet gezond. En het stomme is, ik zou ook echt aanraden aan alle luisteraars die dus nog het idee hebben van laat ik misschien eens een keer een eenmanszaak of zo of iets, om gewoon meteen een accountant. Kijk, ik was altijd daar te gierig voor. Want ik dacht altijd, ja, die persoon moet ik betalen en ik verdien al vet weinig. Dus wat gaat die persoon voor me doen? Maar alleen al de stress, is het me eigenlijk zo waard?
Ja. Ik doe het dus gewoon via een online accountant programma.
Dat zo werkt dat niet.
Ja, nee, maar ik vind zelf, ik zie dan precies wat ik in moet voeren.
Maar hoe weet je dan of je wel of niet in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling? Voor mij is dat gewoon eigenlijk elke keer weer een soort gok. Het is echt verschrikkelijk. Ik schaam me ook heel erg.
Dat kun je ook checken bij de kleine
en
ondernemersregeling.
En weet je wat ook erg is? De kleine ondernemersregeling bestaat nu ook niet meer.
Nee, dat praat me er niet over.
Heeft het net helemaal uitgezocht?
Nee, dat heb ik niet.
Nee,
welkom bij Damn Money, alles over belastingen.
En hoe je het niet moet doen.
Nou ja, dit is dus echt nog iets, als we ooit nog een op orde aflevering gaan maken, dan dus over de Belastingdienst, denk
absoluut.
Ik, om dat te snappen of zo.
Ja.
Dat hebben we echt nog niet te voeren.
Mag ik er dan wel een hele kleine tip in gooien?
Heel graag.
Die ik ook al een miljard keer aan Marilotte heb gegeven. Maak een LastPass-account aan en zet al je wachtwoorden erin. Want je hoeft nooit meer een wachtwoord op te zoeken. En dat het is zo handig. Idee. Doe het alsjeblieft.
Ja, je schijnt er dus een halve dag mee kwijt te zijn. Dat is wat ik mij tegenhoudt.
Je moet even al je wachtwoorden veranderen en erin zetten. Maar als ze er eenmaal in staat, in je telefoon kan je gewoon met je vingerafdruk overal in.
Dat is geweldig.
In je computer vult hij het allemaal automatisch voor je in. Het is zo fijn en het is mega veilig.
Met die wachtwoorden is dan heb je dan een wachtwoord. Dat mag je natuurlijk niet meerdere keren gebruiken. Dat is natuurlijk al één probleem. Dan heb ik wel een soort heel leuk systeem voor mezelf bedacht. Want ik doe altijd liedjes. En dan doe ik de allereerste letters van al die woorden van dat liedje. Dus ik zit er altijd het liedje te zingen. En dan doe ik met uitroeptekens en weet ik veel wat allemaal voor tekens erbij. Maar je hebt dan altijd weer zo'n programma wat dan zegt... maar nou heb je iets gebruikt wat niet mag. Of wat dan zegt... Ja, maar je hebt niet genoeg dit gebruikt. Of niet genoeg dat gebruikt. Hebben jullie deze herkenning?
Nou, ik herken dit dus nu niet meer, want ik heb LastPass en die genereert het.
Precies. Oh, die bedenkt zelf de wachtwoorden, ja.
Dus dan hoef je ook niks te onthouden of zo. En het schijnt de hemel te zijn. Oké, je hebt me overtuigd met deze heerlijke, zoetgevoiste aanbeveling van LastPass.
Ja. Dit was No Spon. No Spon.
Wat nog meer No Spon? Jullie hebben die plantjes.
Ja, we hebben die plantjes. Ook een hobby. Hoeveel kregen we er?
11.
11 plantjes. Van plantje.nl. Daar kan je namelijk een groene kneusjesbox bestellen. Volgens mij heet het zo. En dan krijg je dus plantjes die nog een beetje liefde nodig hebben. En
die dus niet mooi genoeg waren voor de reguliere verkoop. Dus die zouden dan eigenlijk worden weggegooid. Maar nu mogen ze in de kneusjesbox en kun je ze adopteren.
Dat is zo leuk.
En dan kan je lief voor ze zijn.
Daniel, ik wil dit ook.
Oké. Okay.
Oh, ik dacht dat hij ging zeggen, we hebben al te veel planten.
Nee,
maar
nee. Ik
heb het al lang besteld. Ja, het komt volgende week.
Ik wou net zeggen, moet ik dit verklappen of niet? Maar dat
Ik zou echt mijn huis heel graag helemaal vol met planten willen.
Ik kan echt niet wachten, want ik zie zoveel mensen online allemaal foto's maken. En die planten zien er zo mooi uit. Ze zien er helemaal niet uit als kneusjes.
Ja, nee, ze zijn echt prima planten. Echt heel leuk. Het is helemaal onze baby's geworden. En ik hou dus planten nooit in leven. Dus ik zag op Instagram bij Suzanne Mensen, zag ik dat ze Picture This als app
bedoel je?
Daar kan je dus, zij aanbevulde dus deze app. En dat heette Picture This. En dan kan je een foto maken van de bladeren van de planten. En dan zoekt hij dus op welke plant het is. En dan hoeveel zonlicht hij nodig heeft. En hoeveel water. En dat is super fijn voor mij. Want dan kan ik gewoon telkens als ik denk, laat ik de plant eens water geven opzoeken. Wat er aan de hand is met zo'n plant.
Maar nou, schrijf je dan ook op wanneer... Hoe weet je dan wanneer je hem water hebt gegeven?
Nou ja, dat is nog iets wat ik allemaal moet zoeken. Ik denk gewoon dat deze app mijn plantenleven gaat verbeteren.
Ik had dus al een plant gekocht. Hij staat hier op tafel. Daniel kan hem zien. En het is een soort zebravaren. En toen ik die ging kopen, toen was de jongen achter de toonbank. Die zei... Wow, je hebt echt een hele bijzondere uitgekozen, hè? En je bent de eerste die hem koopt. Nou, ik vervul me natuurlijk van trots dat ik als niet-plantenkenner de bijzonderste plant uit de winkel had uitgekozen. Maar die plant die schijnt dus... Dit is dan de eerste keer dat hij... Hij wordt maar heel weinig... Er zijn er maar 20 of zo, zei hij. Nou, ik heb het waarschijnlijk... Nu zit ik het te overdrijven. Maar...
Ter wereld?
Kost een fortuin.
Ik denk in Nederland. Maar het was dan de eerste keer dat die kruising gemaakt was of zo. Maar hij is ook echt heel mooi. Nu is het een kwestie van hem in leven houden.
Ik zie bepaalde plaatjes aan de zijkant.
Heb ik deze gezien al op een foto?
Nee, ik denk niet dat je hem gezien hebt.
Zet hem in de post.
Ja,
ik zal hem in de post. De zebra. Ja, hij is echt gorgeous. En hij kan ook een beetje tegen schaduw staan. En dat is fijn, want ons huis is niet zo groot. Hey, ik heb zelf een vraag. Ik hoorde dat jullie, en dan bedoel ik Mato
en Kari Lotte.
Dat jullie begonnen zijn een RuPaul's Drag Race.
Oh my god.
Ja.
Ja, of ik hoorde dus dat niet. Ik zie dat hier staan als aantekening van Marilotte.
All born naked and the rest is drag.
Maar er staat ook in het draaiboek dat jullie begonnen zijn aan seizoen 1.
Ja.
Is dat heel raar?
Nee, ik heb die geskipt.
Ja, ik kon het niet aanzien. De kwaliteit, dat is alsof er vaseline op de lens gesmeerd
is. Ja, daar hadden we het over. Maar seizoen 1 komt uit 2009.
Ja.
En ik weet niet of... Volgens mij was dus alle televisie zo. Maar dat kan je nu bijna niet meer voorstellen. Maar er zit een soort... een soort vaagheidsfilter over de camera en zo. Ja. En het is heel een soort blurry allemaal.
Het is eigenlijk
het is echt alsof je jaren 80 tv kijkt. Maar dat is dus 2009 kwaliteit,
het
denk
is
ik.
Een soort van avant la lettre dat je gezicht...
Dat het gevoel krijg je
gepland wordt. Ja, dus die queens die zien er waarschijnlijk wel nog beter uit dan dat ze er eigenlijk daadwerkelijk uitzagen op dat moment. Ja, dat is een voordeel.
Ja, misschien. Maar ze zien er ook wel heel erg zero's uit.
Wat vinden jullie?
Nou, maar mag ik nog heel even over bijvoorbeeld... RuPaul doet me dus heel erg denken aan Tyra Banks van Holland's Next Top Model. Gewoon
America's Next Top Model.
Holland's Next Top Model. Je kent er wel Tyra Banks. Van America's Next Top Model. Wat ik heel grappig vind, maar ik moet daar telkens aan denken. En wat is het met die prijzen die je kan winnen? Want het is zo Amerikaans dat ze dan... En de winnaar wint dit en dit en dit. En dat is dan, ziet er dan ook super jaren 80 uit. Dan zie je zo'n foto van...
Telcel reclame krijg je dan.
Ja, echt heel apart.
Ja, ik zou toch vooral aanraden om eigenlijk wat seizoenen verderop te gaan beginnen. Ja, dat is misschien een rare...
Ja, maar het is juist leuk voor de experience om alles te kijken, toch? Dan krijg je alle referenties mee ook in de komende seizoenen.
Klopt, dat is absoluut waar. Want dat gaat nog heel veel gebeuren.
En er is ook een All-Star seizoen, toch? Er zitten dan ook misschien mensen met
seizoenen in. All-Star seizoenen.
Ja. Was er niet in het laatste seizoen dat ze op een gegeven moment als hoofdprijs wonnen een soort van hele mega dinerbon bij een of andere hamburgertent?
Dat is hilarisch. Ja, oh mijn god.
Ja, dan weet ik nog dat we allebei zoiets hadden van, huh? Wat is dit nou weer voor prijs? Nou ja, in ieder geval.
Het is een super apart, leuk. Ik zit er helemaal in.
Ik had wel eens een paar losse afleveringen gezien met vrienden, maar nog nooit helemaal het gevolgd. Maar ja, het is wel echt heel erg de moeite waard om het te volgen. Ja.
Ik vind het heel fijn, want nu kan ik eindelijk alle referenties die ik altijd al maak. En dan moest ik altijd zeggen, ja, dat is van RuPaul. En dan kreeg ik altijd de glazige blik terug. En dat is nu eigenlijk voorbij.
Ik weet nu ook wat Chassé, You Stay
Sashay away.
Chanté, you stay.
Nog even oefenen, Marilotte, het is goed.
Hey, maar we hebben nog wel ook, aangezien we het nu toch over RuPaul hebben en kijken en zo, we hebben een vraag gekregen. Hebben jullie nog aanraders voor series en op Netflix of zo?
Ja, ik heb er maar RuPaul. Één en die heb ik al 800.384 keer gegeven. En mensen die doen dat niet, natuurlijk, want mensen zijn koppig. Ga gewoon De Mol kijken. Het is zo ontzettend leuk. De finale is net geweest. En Daniel?
Het was echt zo vet. Maar ik moet ook zeggen, want ik heb dus de... Jij hebt vorig jaar al die vorige seizoenen allemaal gekeken. En ik wilde toen niet meekijken, want ik heb altijd een soort van... omdat mensen altijd hadden over wie is de mol. Dacht
maar
het
is
van,
niet wie is de mol. Is.
Nee. Maar ik had dus gewoon, ik associeerde dat met elkaar. En dit jaar heb ik dus voor de eerste keer ben ik mee gaan kijken. En het is zo vet.
Dankjewel.
Het is zo vet. Serieus, die aflevering duurt een uur. En het lijkt echt een kwartier.
Ik had echt mega kippenvel op een gegeven moment. Hè? Had ik ook aan je laten zien. Vet. En ik moest misschien een heel klein beetje huilen bij de ontknoping. Oh, het was zo goed.
Maar waarom is het dan zoveel vetter dan wie is de mol?
Ze hebben drone shots.
Nee, dat is ook heel vet. Ook. Dus hoe het gefilmd is super vet. En de muziek en alles, de edit is geweldig. Maar de opdrachten, dat is het. En het zijn dus onbekende mensen, onbekende Vlamingen. Dus er is ook niet een soort van, nou dat ga ik niet doen hoor. Wat misschien bij bekende Nederlanders wel het geval zou zijn. Dus de opdrachten zijn veel harder, veel... Het is zo... Goed.
Je ziet er echt een soort van...
Weer dezelfde promo. Dit heb ik vorige keer toch ook allemaal verteld?
Ja, maar je ziet ook die groep, zie je ook, zeg maar... Naarmate het seizoen verder komt, ook zich echt een groep...
Bonden, ja.
Ja, ze zijn aan het bonden, maar wel voor zichzelf nog steeds bezig. Dus je ziet echt ook die ontwikkeling bij die mensen.
Ja, het is geweldig.
En ze worden ook steeds leuker, de mensen. Dus iemand die in het begin dacht mezelf van... Maar die vond ik echt heel erg leuk op een gegeven moment.
Ja, smullen. Oké, wat zijn jullie tips?
Behalve RuPaul dus, hebben wij op Netflix de serie docu gezien, Circus of Books.
Dat was echt fantastisch.
Dat is echt smullen hoor, mensen. Dat is gewoon, het is zo'n aandoenlijke, lieve documentaire. Het gaat over een conservatief Joods echtpaar met 3 kinderen. En zij is gelovig. Hij
volgens
mij
niet.
En... wegens allerlei redenen zijn zij
een soort domino-effect aan omstandigheden.
Ja, tegen alle verwachtingen in, eigenaren van een gay porno boekenwinkel / videotheek.
Oprecht niet aankomen deze.
Nee.
Oké, okay,
dus
ja.
Dus echt zo, je vindt jezelf terug als eigenaar van een gay porno boekwinkel. Zo
is dit
het.
Gebeurd.
Ja. Dus echt hilarisch.
Dus alsof je opeens zo wakker wordt en denkt, huh? En dan gaan ze daarna ook nog een stapje erbovenop, is dat ze dus ook nog zelf gay porno films gaan produceren. Maar uiteindelijk zijn het dus best wel hele conservatieve mensen die dus een soort hele duidelijke scheidslijn hebben tussen hun eigen wereld, waar ze zeg maar met hun kinderen zijn en met de mensen die ze kennen, en dus die gay porno wereld. En wat er volgens mij, ja, wat er zo bijzonder is dat die hele boekenwinkel dus een super belangrijke rol speelt in de wereld van homoseksuele mannen.
En die boekenwinkel is in LA en die is daar echt een soort van hub. Hoe zeg je dat? Een soort centraal punt voor de gaywereld van LA. En dus ook heel erg goed voor de gay-emancipatie in LA. En dat besef daalt niet heel erg in bij die mensen die hem dus runnen, die boekwinkel. Terwijl ze zo belangrijk zijn voor die wereld.
Ja.
En, werelden komen dus niet echt bij elkaar. Want dat is echt heel apart om te zien. Nou, ja. Je moet het echt kijken om het te begrijpen, maar het is echt...
Ja, en het speelt zich dus af in de jaren 80. Zeg maar in hoogtijdagen HIV-AIDS ook. Dus het is gewoon zo... Als je die achtergrond ook ziet en dan die mensen, dan denk je echt, wie zijn dit? En zo bijzonder. Het is heel bijzonder om te kijken. Echt leuk.
Dat is een hele goede tip.
Ja, en we hebben nog een tweede tip. Oh, dat is...
Het houdt niet op.
Sonja 80.
Sonja 80?
Daar kwamen we ook een beetje per ongeluk langs. Ik zette de tv aan en daar zag ik Sonja Barend. En I love Sonja Barend echt heel erg. Sonja Barend is dat moet ik nu uit mijn hoofd doen. Een talkshow koningin.
Oh ja.
De talkshow koningin eigenlijk van de Nederlandse televisie. En zij had haar eigen programma Sonja op zondag, Sonja op woensdag. Nou ja, allemaal, volgens mij zat ze op verschillende dagen. Ja. En zij was dus echt de eerste vrouw in ieder geval die een eigen talkshow had in Nederland. En dit programma, Sonja was 80 geworden dit jaar. En dit programma blikte terug op haar hoogtijdagen als talkshow koningin.
Ja, en dan wordt er dus ook, je hoort allemaal mensen aan het woord. En bijvoorbeeld ook Eva Jinek die dan zegt, ja, het is eigenlijk zo bijzonder dat zij zo lang... zo'n prominente rol heeft gehad in de tv-wereld. En zij heeft ook wel een beetje de weg gebaand voor andere vrouwen. En dan krijg je bijvoorbeeld ook dat ze zo, als ze dan kritiek kreeg, dat het dan voornamelijk ging over omdat zij vrouw was. Dus iets over haar vrouw zijn. En zij liet zich daar, behalve dan dat ze dan daar heel boos over kon worden, niet door uit het veld slaan. Het is heel erg leuk om te kijken.
Heel feministisch.
Ja.
En ze behandelde
gewoon
de hele tijd allemaal taboe onderwerpen. Zoals kale mannen.
En was dat een taboe? Is dat nog steeds een...
Nou ja, toen was het wel... Toen mannen gingen daar niet snel over praten.
Oh, over het dus kaal worden en welke gevoelens hebt.
Er zaten een rijtje kale mannen en die gingen daar dan over vertellen.
Ja,
en ze hadden sekspeeltjes in haar uitzending.
Ja.
En
Een
man met Gilles de La Tourette. Nou ja, dat soort dingen allemaal had ze.
Oh, echt leuk. Bijzonder. Ik moet opeens... Dat is raar dat ik daar nu aan denk. Maar doordat jij net gay boek zei... En porn zei je ook, maar dat is niet waarom ik hier aan moet denken. Ik kwam er dus deze week achter dat een van mijn lievelingsboeken, Het Midden van de Wereld, wat nooit iemand kent, dat daar gewoon een verfilming van is. En daar zit een gay liefde in. Dat is waarom ik deze link heb. En waarom ik dit vertel is omdat ik één hoop dat iedereen het gaat lezen. Want ik kan er dus nooit met iemand over praten. Nou, dat is het eigenlijk. Ik hoop dat iedereen het gaat lezen.
Wie heeft het geschreven?
Ja, eventjes de titel.
Andreas Steinhöfel. En het is ook echt zo'n coronatip ook. Omdat het een soort... Het is geen fantasyboek. Echt totaal niet. Maar toch krijg ik een soort van sprookjesgevoel erbij. Nou,
leuk.
Dat terzijde.
Mooi. Even nog één dingetje over sprookjes gesproken.
Ja.
Ik wilde dit in de eerste aflevering al zeggen. Maar toen was ik het vergeten. Want ik vind het zo'n leuke... Zo'n rare corona fun fact eigenlijk. Dat in de Disney film Rapunzel. Of nee, Tangled. Wat dus gaat over Rapunzel. Een meisje wat opgesloten zit in een kerker. Of nee, in een toren bedoel ik. En die moet dus haar dagen daar slijten zonder dat ze eruit kan. Dat speelt zich allemaal af in het koninkrijk corona.
Dat
ik bedoel, dat verzin je toch niet?
Dit is ongelooflijk.
Toch?
Hè? En dit is een fun fact die mensen weten, want ik heb dit nog nergens gezien of gehoord.
Nou, ik zag het langskomen op social media helemaal aan het begin. Dus ik heb nu het gevoel dat iedereen het al weet. Maar hoe dan? Gaat er dan specifiek zo'n film over iemand die in isolatie zit? Ik vind het weird.
Ik ook. En vooral ook wel grappig. En dat is trouwens een hele leuke film. Tenminste, zo heb ik hem herinnerd. Als een
en er gaat één liedje helemaal over bezigheden tijdens je isolatie. Wat je allemaal kan doen, bijvoorbeeld.
Je haren kammen.
Ja, en boeken lezen. Dus dat is ook allemaal hartstikke inspirerend.
Oké, dus kijk die film ook. Opeens wordt het een soort tiprondje. Daniel was echt plassen, maar die is gewoon weer aangeschoven.
Ben er weer helemaal blij.
Voor de mensen die hem misten.
Hallo.
Hij is weer helemaal het mannetje.
Zullen we er maar een eind aan breien?
Ja, denk
wij zijn niet echt de diepte ingedoken met alle goede levensvragen die we gekregen hebben. Maar
moeten
goed,
we één
kunnen
levensvraag
we niet gewoon
doen,
een levensvraag
niet?
Doen voor de sfeer?
Ik zal even kijken wat ik voor jullie kan betekenen, lieve mensen.
Levensvraagje voor de sfeer.
Leven is beleven.
Precies.
Let please Maria Mena in de lijst.
Oké, ik doe even hier en daarmee bedoelt deze... luisteraar in de DM en niet in de vragenbox, want ik heb meer woorden nodig. Ik ben aan het solliciteren en ik zie bij sommige vacatures dat de samenstelling op kantoor van 49 vrouwen 51% man is. Joehoe, denk ik dan. Dat gaat de goede kant op. Ik denk dat ze bedoelt 49% vrouwen en 51% man is. Mm-hmm. Oké, maar ik ben altijd degene die loopt te verkondigen dat gender maar een labeltje is. En dat het niets moet uitmaken wat je bent als je ergens wil werken. Wat je bent is namelijk volgens mij geen aanwijzing voor je gedachtegang of iets dergelijks. Een toxic masculinity cultuur misschien wel. Anderzijds denk ik dat mannen en vrouwen wel degelijk eerlijk gerepresenteerd moeten zijn in een bedrijf voor diversiteit en dynamiek. Zien jullie deze discontinuïteit in mijn hersenpan? Hoe denken jullie hierover?
Ja. Maar dit,
om maar even
dit
meteen
gaat
een levensvraag over, in te gooien.
Over het vrouwenquotum, toch? Eigenlijk.
Nou, soort van. Dus dat je altijd maar benadrukt. Ja, altijd maar benadrukt van er moeten ook vrouwen. Terwijl je tegelijkertijd zegt, maar vrouwen zijn niet anders dan mannen. Toch? Ik snap deze discontinuïteit
wel. Ik zie hem ook wel, maar uiteindelijk hebben vrouwen en mannen natuurlijk wel vaak een verschillende beleefwereld en maken wij veel andere dingen mee dan mannen die we weer meenemen in ons referentiekader en in al onze ervaringen. Dus
ja, dus het is ook een ander perspectief wat
aan.
Je meebrengt.
En er zit ook natuurlijk van alles tussenin, maar al die diversiteit brengt natuurlijk weer andere ervaringen en oplossingen met zich mee.
Ja, dus het is niet per se dat je zegt van oké, we moeten meer vrouwen aannemen, want die zijn lief. Of zo.
Nee, precies.
Nee, dat is het, ja.
Want die kunnen zorgen. Nee, dat moet je niet zeggen. Nee, maar het gaat gewoon over wat je meemaakt in het leven en welke ervaringen je daar uithaalt.
Maar het gaat toch ook bijvoorbeeld over een concreet, zeg maar, als je een concreet voorbeeld zou willen noemen, is als je als groepje mannen oplossingen probeert te bedenken. En dan heb ik het echt nu over cis-mannen. En je denkt en bijvoorbeeld over gezondheid of zo. En je denkt dan niet aan dat mensen met een baarmoeder menstrueren bijvoorbeeld. Dat wordt dan overgeslagen. Dan heb je gewoon dus ervaringen die je dan overslaat omdat de diversiteit mist in een groep. Dus het is heel fijn als er diversiteit is.
Ja, en er is ook onderzoek naar onderzoek. Blijkt ook gewoon dat die diversiteit belangrijk is. Dus dit is altijd een beetje die tegenstrijd. Want we zeggen dan altijd van er moet gelijkwaardigheid komen. En tegelijkertijd benoem je ook heel vaak juist de verschillen. En dan krijg je ook weer heel vaak terug van mensen. Van ja, maar waarom benoem je dan die verschillen? In mijn ogen is dat ook omdat we nu nog de verschillen moeten benoemen. Omdat die verschillen ook zorgen voor allerlei ongelijkwaardigheid. Op het moment dat die ongelijkwaardigheid er niet is. En dan heb ik het echt over keiharde feiten. Dus loonkloof bijvoorbeeld. Of niet aangenomen worden omdat je een achternaam hebt die niet Nederlands zogenaamd genoeg is. Dat zijn dingen die moeten veranderen. En daarom moeten we het ook elke keer op tafel leggen dat die ongelijkwaardigheid er is.
Ja, dus eigenlijk als je het hebt over discontinuïteit in je hersenpan, dan ga je dus eigenlijk met het hele man en vrouw of mensen zijn gelijk aan elkaar, ga je eigenlijk al een stapje te ver. Want ze zijn nog niet op dit moment gelijkwaardig aan elkaar in deze wereld.
Nee. Ja. Ja, en er zullen natuurlijk ook wel verschillen blijven. Dat kan je toch best zeggen?
Ja, tuurlijk.
Ja,
dat we hoeven ook weer niet te doen. Dat het
er is ook gewoon een groot verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid.
Precies, ja. Ja. Trouwens, als we dan nu toch een beetje iets meer de diepte in zijn. Er was ook iemand die vroeg of we iets wilden zeggen over het Koningshuis. Want jullie, dat wilde ik eigenlijk net al doen. Maar toen was Jelmer alweer bijna aan de lijn. Dus toen moesten we weer door. Want jullie zeiden dat jullie naar die speech hadden gekeken.
Mm-hmm. Ja.
En er was natuurlijk heel veel ophef over dat er over de prinsessen zo enorm veel... ja, gezegd werd de hele tijd. Maar dat ze al meteen verseksualiseerd werden. Daniel kijkt echt van, waar heeft die vrouw het over?
Ik heb echt compleet in isolatie geleefd.
Goed gedaan. Applaus. Vanavond 8 uur ga ik op mijn balkon staan. Sorry, ik schreeuw weer in de microfoon. Dat doe ik nooit normaal gesproken.
Geef mij extra werk.
Ja, sorry. Ja, wat kunnen we erover zeggen? Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Vooral Alexia, geloof ik, ging het dan over. Dat die extreem de femme fatale. En oh, die gaat later harten breken en zo. Ja, nee.
Ja,
het meisje is 14, laat haar gewoon lekker haar eigen ding doen.
Er was een heel goed stuk over van Justine van der Beek in het Parool.
Ja, dat is een goede tip.
Misschien voor in de show notes een goede.
Ja, misschien kan jij die even schrijven dit keer, Cato, de show notes.
Ik word al echt een podcastmaker, merk
ik. Ja, echt waar. Ja.
Lekker bezig, schatje.
Welkom to the club. Oké, nog één laatste levenskwestie dan?
Ja.
Ik zit er nu toch helemaal in.
Ik voeg veel toe in dit gesprek.
Ja, nou dan niet een keer.
Nee, ik was steeds aan het nadenken over die eerste. Over die,
maar Daniel, jij bent er ook gewoon nu even voor de mooi.
Ja, dank je.
Ja. Oké, er zit geloof ik een redelijke inleiding in. En dan komt er pas een vraag. Maar goed, we zullen zien. Ik ben een enthousiaste luisteraar uit België en wil jullie allereerst bedanken voor jullie toppodcast. Ik heb er al superveel over bijgeleerd en zou jullie 1000 vragen kunnen stellen. Maar ik wil jullie graag een tip geven. Weer een tip. Momenteel is er een programma lopend op de Belgische televisie genaamd Kinderwens. Het gaat over de maatschappelijke druk die er is om als vrouw kinderen te krijgen en waarom het niet sociaal aanvaard is om geen kinderen te willen. Maar ook over de negatieve reacties die grote gezinnen krijgen als ze nog een kind willen. Erg interessant en het leek me wel iets dat jullie ook kan interesseren. Ja, het interesseert mij zeker. Ik denk ook voor mensen die dit horen en denken, interessant, luister ook vooral onze aflevering met Lisbeth Smit en Lisbeth Smit over niet-moederschap. Ik weet, aflevering
23.
Dan komt nu de vraag. Ik ben zelf 25 en denk wel dat ik ooit kinderen wil. Ik heb momenteel geen vriend en alleen aan kinderen beginnen zie ik niet zitten. Ik ben nog jong, maar de druk op een vriend te hebben voel ik wel. Want ja, je wilt toch wel even samen zijn met je vriend voor je aan kinderen begint. En je wilt ook geen oude moeder zijn. Dus op dat vlak vind ik het wel erg confronterend. Jullie hebben alle twee al een tijdje een relatie en ik vroeg me af of jullie die druk ook voelen. En hoe jullie denken over dit onderwerp. Heel erg bedankt voor alles wat jullie doen voor ons als mensen. Dat is lief. Oh, keep up the good work, lieve groetjes. Bedankt voor je lieve brief.
Hoe denken jullie erover? Ervaren jullie die druk? Laten we het eerst hetero stel in dit gesprek eens vragen.
Nou, toen ik zelf 25 was, voelde ik die druk niet. Even nadenken. Ik zat toen denk ik nog net in een soort staartje van een relatie. Ja, maar dat ging helemaal niet goed. Dus dat was toen ook weer uit. En toen ik single was, was ik daar gewoon echt nog niet mee bezig. Het was gewoon echt te jong. Maar wat ik wel heel erg begrijp, is die druk van naar oude moeder. En dat is niet dat ik het erg zou vinden om ouder te zijn als ik moeder word. Maar meer vanwege de medische complicaties die dat zou op kunnen leveren. Of dat je dan minder vruchtbaar bent. Dat het allemaal lastiger gaat. Of dat is meer. Ik heb zelf een oude vader. Die was 50 toen hij mij, of 51 al toen hij mij kreeg. Het is niet per se de leeftijd die mij daarin. Denk niet van, oh, want dan kan je niet meer voetballen met je kind. Dat vind ik onzin. Want dat heb ik zelf prima allemaal meegekregen.
Maar dus meer het risico wat erbij komt kijken.
Ja, en dat is natuurlijk ook precies het biologische nadeel wat cisvrouwen dan hebben. Dat je op een gegeven moment word je toch een beetje geforceerd om hierover na te denken. En als cisman kan je het veel meer uitstellen. En kan je denken van, nou, ik heb er eigenlijk nog geen zin in. Maakt niet zoveel uit. Als ik wat ouder ben, dan.
Ja.
Als vrouw is dat dan, als cisvrouw is dat dan toch wel anders. Maar het is sowieso een heel gecompliceerd vraagstuk, toch? Van wil je kinderen, wil je nu dan in deze wereld? Het is allemaal, alles staat op z'n kop.
Maar dat is. Ja. Het is niet zo dat jij de druk voelt van buitenaf.
Oh nee, dat heb ik gelukkig niet.
Nee.
Maar ik heb ook heel erg. Mijn ouders die zijn er dus ook helemaal niet in aan het pushen of zo. Dat is niet. Er zijn altijd vervelende mensen die dan zeggen van, oh, ben je zwanger als je een augurk eet of zo. Daar kan trouwens Dila heel goed over meepraten, die we net aan de telefoon hadden. Die tweet daar de hele tijd over. Maar nee, dat is niet de druk van buitenaf. Maar het is wel gewoon een lastig onderwerp.
Ja.
Ja.
En jij, schatje, voel jij de druk?
Nee, ik voel geen druk.
Hoe oud is Cato?
25 ben ik.
En heb jij
echt jong?
Heb je ideeën over wel kinderen willen en over een leeftijd die daaraan vastzit?
Nou, sowieso niet echt over een leeftijd die er aan vast zit. Ik heb in mijn hoofd heb ik gewoon nog 10 jaar om erover na te denken. En die wil ik ook nog wel gebruiken om erover na te denken. Dus ik heb ook nog niet heel erg voor mezelf vastgesteld of ik ze wil of niet. En inderdaad, ik ben dus heel erg vooral hier over na aan denken van, wil ik ze in deze wereld?
Ja.
Want ik vind de wereld niet altijd super leuk, maar dan denk ik, ja, moet ik dan mijn kind dat gaan ontzeggen of zo? Of moet ik mijn kind dat juist aandoen? Nou ja, dat zijn allemaal van die overwegingen.
Ja, het klimaatverhaal speelt daar ook
een rol. Het klimaat, de Trump. dus dat, maar ik voel daar niet heel erg haast in om daar nu echt super hard over na te denken. Hoewel we het wel een beetje, als we het zouden willen, moeten we het natuurlijk wel heel erg vooruit plannen.
Ja, en we moeten het erover hebben, want ik denk dat ik van ons twee het minst verlang naar kinderen soms.
Ja, zeg maar, als het los van heel de wereld en zo, als ik allemaal sociale en klimaatproblemen niet zou meetellen, dan zou ik op zich wel kinderen willen.
Ja.
Maar het is ook niet dat ik daar heel erg een sterk gevoel bij heb of zo. Ik zou ze wel willen. Ja. Ja. Maar ja, als het niet gebeurt, ook prima.
Ja. Daniel,
maar jij hebt meer andersom. Ik zou ze niet willen, maar als het wel gebeurt, ook prima.
Dan is het okay.
Maar ook echt in meervoud? Of is dat, ga ik nu te ver, te diep in mijn vraagstellingen?
Als in kinderen?
Ja.
Ja, als ik... Ja, nou, daar ben ik dus wel heel gepassioneerd over. Want,
gepassioneerd.
Als ik kinderen wil, dan wil ik er wel meer dan 1. En denk ook wel meer dan 2.
Jij komt ook uit een gezin van 3, hè?
Ja, dat was wel heel leuk.
En ik denk juist, eentje lijkt me meer dan zat. Dus hier
eentje
zijn
is
we
net
nog
al een
uit.
Halfje te veel eigenlijk.
Wat zeg je?
Eentje is voor jou net al een halfje te veel eigenlijk.
Eigenlijk wel. Geef me een kwart kind en dan ben ik eigenlijk prima tevreden.
Maar zulke dingen kunnen we wel regelen.
Ik heb een idee. Ja. We delen een kind.
Ja.
Oké, is goed.
Dit is eigenlijk best een goed idee. Maar listen, Nidia, dan zitten we echt te veel aan elkaar vast. Dat
klopt.
Kan niet.
Dat is wat, gaat al te ver. Daniel, heb jij hier nog bepaalde gevoelens, ideeën over?
Nou,
hoe oud ben jij nu?
Ik kan alleen iets over mezelf zeggen. Ik ben 28.
Ja, jij bent een oudere vrouw getrouwd, we zijn niet getrouwd.
Ja, dat is het ding, want ik denk dus nooit aan het hebben van kinderen, tot ik aan jouw leeftijd denk.
En aan die enorme haar die uit
die
mijn
haar,
was.
Ja.
Ja, als die haren beginnen te groeien dan.
Nou, blijkbaar groeit er wel makkelijk iets.
Dat is een teken.
Ja. Nee, maar
dat is een heel grappige opmerking.
Ja.
Oké. Ik weet niet. Ik heb er niet echt gevoel bij of zo. Ik denk wel, als ik kinderen zou willen, dan zou ik er eentje willen. Maar ik voel niet echt die druk. En ik denk er vaak van, wil ik het dan eigenlijk wel? Dus ik ben er niet helemaal over uit.
Wat we nu wel zouden willen is...
Een kleine Italiaanse windhond.
Zoals ik het altijd zeg.
Oh nee.
Ik zei dat tegen Kato.
Daar ben ik dus
en
ook heel gepassioneerd over. Dat vind ik echt hele enge honden.
Wie is daar gepassioneerd over?
Ik. Dat vind ik echt hele enge honden.
Oh, je bent gepassioneerd in een negatieve zin.
Ja,
je hebt gewoon een erg duidelijke mening.
Nee.
Nou, er is hier eentje. Die woont, dat is een buurjongen, deze Italiaanse windhond. En die komen we dan tegen. En die mensen die weten ondertussen ook wel dat ik die hond geweldig vind. Ik heb het gevoel dat ik iets meer afstand moet bewaren. Omdat het een beetje invasief wordt. Nou, en toen was ik laatst wandelen met Titia. Shout-out naar Titia. En toen had hij een drakenpakje aan. Nou, toen kon je me wegdragen. Maar kijk,
die hond heet
Winifred. Naam. Ja, die hond. Ik hoop dat die eigenaar
dat
ook
luistert.
Dat zou zo leuk zijn. Maar kijk, deze honden die zijn heel dun. Dus die hebben, het was ook echt koud. Dus die hebben een jasje nodig. Dat je nu niet denkt dat ze ter entertainment die hond een pakje aandoen. Een beetje misschien ter entertainment. Maar het is ook echt nodig.
Nou, het pakje was nodig, maar de draak was de entertainment.
Ja.
Dat is het.
Een kleine
en dat snap
draak
ik wel.
Was het. Ja. Och ja, maar die honden die zijn dus... Kijk, wij wonen in een heel klein huis. Dus als je een hond zou willen, moet je echt rekening houden met een hond die dat kan. Dus we kunnen hem wel de beweging geven, maar we kunnen hem niet de omgeving geven om haar gewoon te gaan lopen. Want anders dan had jij natuurlijk al lang een
border collie. Ik wil zo graag een border collie.
Dat kan niet in de
stad,
vind
ik wel
vind
leuk.
Ik.
Ja, of een Fries is erbij.
Ja, die vind ik ook geweldig, maar hè? Maar eigenlijk moet je natuurlijk helemaal geen rashond. Ik weet dat deze mails komen.
Bulldog.
Dus ik kan me beter nu even gelijk indekken. Je moet natuurlijk geen rashond nemen. Je moet een adoptiehondje nemen.
Zeker.
Uit Griekenland of uit Spanje.
Nee, gewoon
waarom
uit Nederland.
Waarom doen we dat niet?
Ja, dat kan ook. Dat
waarom allemaal van ver weg?
Ja, omdat daar allemaal straatlandjes zijn. Maar goed, het kan ook van dichtbij natuurlijk. Nou ja, vraag me af of we ooit ofwel een kind ofwel een Italiaanse windhond het huis inhalen. Zullen we het hierbij stoppen?
Ja, zullen wij onze aflevering weer terugkijken?
Dan krijgen we ruzie over die hond.
Ik heb ook honger.
En wij over kinderen. Het loopt helemaal uit de hand.
Fijn dat je. Wat gaan we eten?
Wrappies.
Oeh, lekker.
Ja.
Wat gaan wij eten?
Ja, wij dan pizza misschien als we die documentaire gaan kijken.
Oh ja, doe dat alsjeblieft. Ik zou het zo weer kijken. Ik heb het al 2 keer gekeken trouwens.
We gaan zo in overleg wat we gaan doen.
Ik ben echt obsessief met haar. Zij is zo leuk. Ook allemaal YouTube-video's gekeken. Het is echt het enige dat mensen
die filmpjes van Alison Roman, waar ik het over had met het koken en zo. Dat is ook echt een genot om naar te kijken.
Kan
het is eigenlijk
haar
zo leuk.
Als tweede kookgodin in mijn leven adopteren. Derde, naast Dila natuurlijk.
Ja, nee, oh ja, Dila. Ja. Oh, dat gingen wij nog eten.
Ja, Dila.
Ja, we gingen Dila's gerecht maken.
We gingen
Dila
eten.
Welke? Wat? Wat van Dila?
Ja, dat is iets heel erg makkelijks. Het heet Ja, dan weet ik niet of ik dat goed uitspreek. Kiesier.
Ja.
Een soort bulgur salade met kruiden en citroen en tomatenpuree. Mm-hmm. Is lekker.
Nou,
heel lekker.
Luisteraar, we laten het hierbij.
Cato, pak het script erbij.
Ja. Oh, sorry. Ja. Ja.
Gebeurt er iets in het script? Oh, jullie moeten afkondigen natuurlijk. Oh, wat
ja,
heerlijk.
Het is onze
ik hoef
podcast.
Niks te doen. Ja, sorry
ja.
hoor.
Ja, jullie moeten wel wat doen. We hebben jullie ook in het script gezet.
Oh.
Ja.
Ik heb het erbij.
Eindtune.
Ja, die ga ik erin stoppen hoor.
Oké, okay, komt-ie. Dit was het weer, mensen. Nidia, Marilotte, welkom
bij deze podcast. En dat dit dan een soort Groundhog Day,
maar dan opnieuw.
De hele tijd opnieuw.
Dit was hem weer, mensen. Nidia, Marilotte, wederom dank dat jullie een gaatje konden vrijmaken in jullie overbezette, ongelooflijk drukke schema.
Ja, en bedankt Daniel van de Poppen voor het produceren van deze podcast. Je kunt het zo goed.
Bedankt Cato voor de emotionele ondersteuning van Marilotte en voor vannacht.
En Lucas de Gier en Lisbeth Smit voor Tunes en de nieuwe website.
Wat? De nieuwe website?
Wat? Ja. De nieuwe website?
Die is live.
Ja, dit is een soort semi-onthulling, toch?
Ja.
Want dit is te ver achter in de podcast. Dus er luistert nu nog maar een appel en een ei. Luistert er nu nog.
Nou ja,
en dat
appel, wordt ei, als jullie luisteren, er staat een nieuwe website live.
We love jullie appeltje, eitje. Ja, die website is fantastisch. Maar we zullen wel in de volgende podcast nog een keer deze review doen.
Ja.
Ja, oké. Okay. Dat is helemaal goed. Oh, nu zijn wij weer, Marilotte.
Ja, Marilotte.
Oh, ja, lieve luisteraars. Hou jullie taai.
We love jullie. Staat er ook nog.
Zet hem op. Laat je hoofd niet hangen. Niet bij de pakken neerzitten. Neus in de wind. Hop hop, schouders eronder.
En laat de recensie achter op bol.com iTunes.
En als je zin hebt om ons geld te geven, mag dat ook.
Ja.
Via petje.af/damnhoney.
Of doe het niet. Hartstikke zelf weten.
Doedeledokie, lieve schatten billen.
Dag, poekies.
Dag.
Love you.
Dag.